Tja, de eerste 4 maanden van 2024, die zijn voorbij. Bijna. De vraag is, hoe gaat het? Met de hectiek van het leven. Heb je eventjes zin om even sharp gewaar te zijn van je gedachten? Dan is mediteren echt iets voor jou. En of je nou ervaren bent of onervaren, dit wordt top. Meditatie. Van 1 tot 10 mei. 10 dagen lang, elke ochtend en avond, een geleide meditatie. Door meer dan 20 experts. Michael Pilacic, Jan Geurts, Faya Laurens, Koen de Jong. Maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ga naar koekeroe.nl/meditatie. Meld je aan en bouw aan een nieuwe gewoonte. En ja, dat samen doen, dat is krachtig, jongen. Dat is power. Elke ochtend en elke avond live is het helemaal gratis. Dus meld je aan. Het is makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Tegenover mij zit een man van 45 miljoen.
Ja. Ik moet even kijken, maar ik heb het niet bij me. Maar, nee. Oh, wel, trouwens, ik heb het wel bij me.
Okay.
Ik heb
het wel bij me. Ja, precies. Ja, ja. Want we zijn het, want er luisteren ook alleen maar mensen van 45 miljoen. Ja. Ik vond het heerlijk om te lezen, Tabe. Oh, ik had het wel eens vaak gehoord, maar wij zijn allemaal, als je het helemaal zou uitrekenen. Een van de magazine heeft dat uitgedaan. Dan zijn wij 45 miljoen waard.
Ja, ik was weer vergeten. Dankjewel. Ik heb wel van geschreven en ik was weer kwijt. Ja. Zo erg is het, hè? Zo snel vergeet je dat je waarde voor ons menselijk lichaam is.
Dat is zo top.
Zo top, ja.
45 miljoen zijn we waard. Ik ben heel blij dat je er bent, Tabe. Want het is... we hebben elkaar wel eerder gesproken en gezien. Maar ik ging natuurlijk even opzoeken wanneer ons eerste gesprek was. Dat was het begin van Koekeroe in de Ademtoren. Dat is 2,5 jaar geleden zeker wel.
Ja, 2020 denk ik, september 2020.
Ja, toen had jij de One Day methode en ik kende jou niet. Ik heb je uitgenodigd. En juist vanwege je, hoe zal ik dat zeggen? Wetenschappelijk is niet het woord, want... Maar gewoon zakelijk, nee, misschien is het mannelijk. Nou, gewoon je... Hoe zou je het, snap je
recht
wat ik bedoel?
Recht aan?
Ja, recht toe, recht aan. Ja. Ja. Maar wel, en dat vind ik het mooie, want jij schrijft ook ergens... voor sommigen ben ik te spiritueel, voor sommigen ben ik te jup. Ja. Het is jouw nieuwe boek, want daarom ben je hier. Ja, het is wel degelijk spiritueel.
Ja.
Maar je probeert dat toch zo laag bij de grond te houden. Mag, ja.
Ja, nee, ik probeer dingen toch verklaarbaar te maken, zeg maar, toch?
Ja.
En dan toch van verschillende kanten een beetje te benaderen, zeg maar.
Maar wat ik een echt mooi vind, die heb ik echt omcirkeld. Ik bedoel, terwijl we dit opnemen, is jouw boek feitelijk nog niet uit. Dus we doen het met wat papieren. Ja. Maar als je dit kijkt, is het daar. En ik vind het heel goed. Ik word ook veel kritisch benaderd online over pseudo-wetenschap en dingen. En dan denk ik, ja, maar ik pretendeer helemaal niet wetenschappelijk altijd alles doen. Hè? En ergens schreef jij, en dat dacht ik, die ga ik echt gebruiken. De afwezigheid van bewijs is niet het bewijs van afwezigheid.
Ja.
En dat is er eentje om goed over na te denken. Want dat is, je kan heel veel dingen gewoon niet wetenschappelijk verklaren.
Nee.
Dat wil nog niet zeggen dat het dus niet zo is.
Nee. Nee, we beginnen al met de ziel, zeg maar. Dat is al niet wetenschappelijk aan te tonen. Nee. We kunnen niet ons lichaam ontleden en onze ziel vinden, zeg maar.
Exact.
En maar met energie, bij wijze van spreken, is het ook zoiets, zeg maar, met vibraties of vibes. Ja, ik bedoel, we weten allemaal hoe het is als iemand met een bad vibe een kamer inkomt, zeg maar.
Ja.
Of iemand met een good vibe een kamer inkomt. Maar wat is die vibe? Ja, dan kunnen we helemaal het scheikunde.
Nou, dat kan je nog een beetje kwantumtechnisch, wetenschappelijk, maar dan nog blijft het ook een soort gevoel iets, dat klopt.
Ja, maar dan kan je niet tegen degene zeggen, ja, maar je kan niet bewijzen dat diegene een bad vibe heeft.
Nee, zo bedoel je.
Snap je
bedoel?
Ja, dus je kan vibes kunnen we kwantificeren, maar je kan niet zeggen van, hoezo had ik een bad vibe? Ik heb toch niet onaardig tegen je gedaan?
Nee.
Dus er zijn dingen die niet zichtbaar zijn. Nee, die er toch zijn.
En als jij toch nu even de good en de bad vibes omschrijft, dat vind ik mooi hoe je daar ook weer, want dat is gewoon een gevoel. Maar jij noemt dat, of jij noemt het juist good vibes, maar constructieve inferentie en destructieve inferentie. Dat zijn dat, en dat is, dat is letterlijk hoe het wel wetenschappelijk werkt.
Ja.
Well Connected, zo heet je boek. En ik dacht gelijk, want verbinding is iets waar ik het veel over heb en waar ook mijn eigen reis heel erg over gaat en ging. Maar eigenlijk kan je niet verbonden zijn.
Nee. Nee. Dus het is ook, dat zijn Well Connected lijkt natuurlijk, gaat ook over van, hè, je hebt een goed netwerk en een impactvol bestand van vrienden. Maar uiteindelijk is dat dus iets wat je zou dan gaan verzamelen.
Mm-hmm.
Maar we zijn al Well Connected in de kern. Ik bedoel, beter dan het universum, de wereld, onze mensen, het lichaam, wordt er niet gemaakt.
Nee, het is geen keuze.
Dus nee.
Het is alleen de vraag of je er naar luistert.
Precies.
Ja.
Ben je bewust van die verbindingen of niet? En als je dus niet bewust bent van waar je mee verbonden bent, ja, dan hebben er dus bepaalde dingen invloed op jou en andere mensen waar je niet bewust van bent.
Nee.
En zegt Robin Doornbos altijd zomaar met een Formule 1-auto die over glad ijs gaat of over glad wegdekt, van dan word je dus bijrijder of passagier van je eigen auto. Maar dat is eigenlijk in het leven dus ook zo. Als je niet bewust bent of niet weet waar jij mee verbonden bent of wat invloed op jou heeft, ja, dan is eigenlijk gewoon geluk of welzijn een toevalstreffer.
Ja.
En ja, we weten allemaal wel een beetje meer sporten en een beetje bewegen, zeg maar. Dat helpt misschien om je beter te voelen. Maar er zijn natuurlijk heel veel meer elementen die impact hebben op je totale staat van welzijn.
Ja. Daar heb jij, daar komen we zeker op, want dat is, het is niet een boek, het is ook een methode van 7 dagen die je hebt ontwikkeld, de week of well-being. Nou, eigenlijk een beetje als, zoals je One Day ook aanpakt als echte methode.
Ja.
Over One Day nog even, en ik vind dat mensen zeker, als ze nu kennis maken met jou, ons eerste gesprek moeten herbeluisteren, want dat gaat ook een beetje over jouw reis en wat basisdingen worden daar besproken. Maar ik vroeg me gewoon af, en die vraag zal je vaak gesteld worden misschien, maar wanneer is de laatste keer dat jij, laat ik zeggen, uurtje of 7, 8 opstond?
Oh, nou, dat was na Koningsdag. Dat was ook wel vroeg wakker, maar dat kan ik wel doen en dan ga ik er wel weer in. Ben ik weer gegaan.
Ja, oké. Nee, want jij hebt daar echt, en ik hou ervan, van een soort vastigheid in.
Maar ik zeg altijd, ik heb geen workcontract met niemand niet. Niet met het universum, niet met iemand anders, niet met mezelf. Ik zit er niet in als een militair.
Nee.
Dus het is gewoon wat ik prettigst vind, zeg maar. En op een gegeven moment wordt het ook gewoon automatisme.
Exact.
Dus al wil ik niet, word ik vanzelf op dat tijdstip wakker, zeg maar. Maar ik heb ook wel een paar dagen dat ik denk, dan neem ik het gewoon 2 of 3 keer per jaar. Dan weet ik ook gewoon, ben ik ook niet meer bezig.
Nee.
Dus dan laat ik het schieten. Maar ja, als het niet vanzelf zou gaan, zou het een opgave worden. En dan zit ik in een soort van
dan wordt het leven heel hard ineens, ja.
Ja, maar dat is het laatste wat ik wil. Dus het laatste wat ik wil is dat vaststaat wat ik elke dag moet doen. Dus het gaat gewoon automatisch.
Ja.
En waarom eigenlijk One Day methode is en waarom ook Week of Wellbeing weer een methode is, dat ik eigenlijk gewoon iets doe, iets probeer uit te vinden, uit te vogelen. Daar ben je ook van. Gewoon continu probeer iets. En dan denk ik, vind ik te gek of niet? En op een gegeven moment merk je van, ik zet mijn leven een week lang in deze richting. En mijn mindset wordt zo. En ik ontdekte allerlei dingen, zeg maar. En toen ben ik dus, mijn methode is eigenlijk het laatste deel bij wijze van spreken van het boek. Maar het is eigenlijk voor mij bijvoorbeeld het beginpunt
van dit boek.
Dit is wat ik doe en dan ga ik eigenlijk op onderzoek uit.
Ja. Snap ik heel goed.
Ja.
Ik moet gewoon gelijk denken aan wat jij zegt met hoe een routine gewoond wordt. En dan denk ik aan tandenpoetsen, wat een heel bekend voorbeeld is.
Ja.
Jij hebt daar, en dat heeft me, sinds ik dat boek gelezen heb, wat nu een paar dagen is, heeft me echt wel aan het denken gezet. Is dat jij, de mond is de spiegel van de algemene gezondheid. Ja. En ik moet zeggen, natuurlijk poets ik mijn tanden. Sterker nog, voor mij staat dat 's ochtends gelijk aan het koud douche moment.
Ja.
Waardoor ik wel heb gemerkt, en jij maakt er wel bij, iets moois van, dat ik raffel het niet af. Ik ben vooral bezig met de tijd en god, wat is die douche toch koud. Maar hoe kwam jij erbij? En ik vind het heel mooi dat
wel een goed moment, want het is dezelfde tijd die je pakt, toch? Ongeveer 2-3 minuten.
Nee, daarom. Mijn tandenborstel geeft dat aan wanneer je van kant moet wisselen. Ja. Alleen door jou ben ik nu dat ik toch denk, oké, maar ik wil dit weer een beetje verrijken.
Ja.
Omdat jij eigenlijk zegt, je mondhygiëne, en dat gaat wel verder dan alleen tandenpoetsen, is eigenlijk belangrijker dan je denkt.
Ja, het is natuurlijk het beginpunt van je lichaam. Dus alles wat via je mond naar binnen gaat, komt uiteindelijk in je lichaam.
Ja.
Dus als je mond niet in orde is, dan gaat het in je lichaam ook niet in orde zijn. Dus dat is de ene kant in, van buiten naar binnen.
Ja.
Maar tegelijkertijd is het zo dat die tong ook, je mond eigenlijk ook weer de ziektes die je in je lichaam hebt reflecteert. Dus als we naar je tong kijken, we onderzoeken, kunnen we zien wat jouw welzijnstand is, zeg maar. Laten we zeggen iets meer op gezondheidsgebied. Mm. Dus die mond heeft een enorme impact op je totale welzijn. Nou, als er ook iets niet goed is en je zit zoveel zenuwen in die mond, zeg maar, je weet hoe het is als je even kiespijn hebt, dan staat de hele wereld stil.
Ja.
En dan kan je echt alles afzeggen en dan moet je acuut naar de tandarts.
Ja.
Dus dat is ongeveer de verhouding van een soort open vleeswond, zeg maar. Op je zenuwstelsel, dus eigenlijk op je totale gestel. Dus dat is, maar dat is dan even met als er iets aan de hand is. Maar het onderhoud van je mond ook. Kijk, ik heb ook nooit gehad. Vroeger was het, moet ik weer poetsen voor die tandarts? Weet je? Maar waarom is het niet willen poetsen voor jezelf dat je je goed voelt, maar is het moeten poetsen voor die tandarts? En dat heb ik ook pas veel later, ik heb het ook niet zo lang geleden pas ontdekt eigenlijk, van er zijn heel veel dingen die je eigenlijk moet doen om die mond echt goed schoon te krijgen, want het is heel makkelijk om het een beetje te verkappen.
Ja.
En ik stond ook denk ik nog tot een jaar geleden eigenlijk te poetsen, zo van alsof iemand me in de gaten aan het houden was, dat ik het aan het doen was. Terwijl, en dan zit nou, zo is goed, weet je wel, 2 minuten of zo, dan waren gewoon eigenlijk ook niet echt.
Nee,
dus ik heb gewoon uiteindelijk met een bedrijf waar we Blue M, een mondverzorgingsbedrijf, zeg maar, een Nederlands bedrijf. En die gebruiken iets van andere methoden, zeg maar, met zuurstof in je mond om je boel schoon te krijgen. We hebben een methode ontwikkeld. 7 stappen ook toevallig eigenlijk. Dat heeft er niet zoveel mee te maken. Maar dit zijn de dingen die je moet doen eigenlijk om je mond optimaal schoon te krijgen, zeg maar.
Daarmee zeg je dat. Dus ook gewoon een soort met liefde en gewoon tijd nemen. Ja, ik kende al wel tongschrapen vanuit de Ayurveda. Precies, dat je daarmee...
Maar ook als je dat dus doet, als je dat doet, en dat doe je dus 3-4 dagen, en dat doe je daarna niet, dan merk je echt de wereld van verschil. Je kan ook met vaak van die dingen, dat je, heb ik het nou eerder zonder gedaan? Dat kan maar niet meer.
Nee, maar ik vind, dit gaat even heel technisch hierover nu, maar toch vind ik dat ook soms verwarrend, omdat ik maar, ik moet denken aan het schoonmaken van je oren, wat gewoon echt niet zo goed is.
Nee.
En dat heb ik dan ook met dat tongschrapen. Ik denk, ik doe het. Want precies wat je zegt, op een gegeven moment doe je, als je het even een dag niet doet, denk je fucking goor. Ja. Tegelijkertijd denk ik, is het niet allemaal nodig dat daar allerlei dingen gebeuren?
Ja.
Vind dat...
Ja, het is toch een beetje denken wat we eten. Kijk, als je gewoon als je echt alleen maar groente en fruit zou eten en gezond eet, dan is het volgens mij echt minder nodig.
Ja.
Maar daar zit het probleem in. Het gaat gewoon natuurlijk, voor bacteriën is het hier gewoon walhalla op de tong. Dus daar wil je gewoon zitten, weet je wel. Dus dat is, daar is de party going on. Dus op zich is het wel goed dat je even zocht zegt, oké, party is over.
Ja, dan beginnen we opnieuw. Zo is het. Ik ben benieuwd of mensen daar nog zelf ervaring mee hebben. De mond is de spiegel van de algehele gezondheid. Laat dat achter.
Ja.
Ik weet dat heel erg van artiesten. En dan stel ik altijd de vraag. En ik heb het eigenlijk, voor zover ik weet, nog nooit aan een schrijver gesteld. Bij artiesten is het tweede album het moeilijkste album.
Ja.
Want die eerste die komt echt van... Ja. Hè? En dan ineens is er toch een soort druk van... Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, hetzelfde.
Ja? Was het... Maar je voelde wel de urge om iets... Ik bedoel, jij hebt de One Day methode. Ik heb je gesproken. Nou, nogmaals, dat was heel erg in het begin. Daarna heb je dat over Nederland gegooid op een positieve manier.
Ja, zeker. En internationaal geeft masterclasses over de methode, zeg maar. Dus het is internationaal uitgebracht. Ik heb nooit gedacht... Ik was dyslectisch. En ik had prima cijfers, behalve voor Nederlands was echt gewoon echt vuurrood. Dus ik bedoel, Tabe die een boek gaat schrijven, dat was ondenkbaar. Ja. Dus dat was dus toch denkbaar, zeg maar. Uiteindelijk doordat ik zeg maar mijn One Day ben gaan leven, daardoor heb ik dat boek kunnen schrijven.
Ja.
En toen dacht ik later, ik heb daarna nooit meer gedacht van, ik moet nog een boek. Nee. Mensen vroegen al, ben je al met een tweede boek? Ik ben helemaal niet een schrijver of zo. Ik ga niet. En toen toch na 2 jaar kwam er iets van, ja, er mist nog iets, zeg maar, in mij. Dus ik ontdekte nog meer dingen, zeg maar. Toen dacht ik, toen ging er zo'n nieuwe wereld open. En toen op een gegeven moment ben ik dat gaan ontdekken. En toen kwam er weer een tweede boek. Maar ik moet wel zeggen dat je er meer over nadenkt.
Ja.
Dus je denkt er wel meer over na. Want inderdaad, toen was het gewoon op een gegeven moment, boom. En nu ben je er wel meer over aan het nadenken. En je bent er bewuster van het proces en zo. Dat soort dingen. Dus ik denk dat daarom ook iets lastiger is.
Hmm.
Zeker niet minder leuk. Helemaal niet, hoor. En ook weer anders ergens. Want je bent ook weer jaren verder of ouder of weer een beetje iets veranderd. Dus dat is soms ook wel gek om zelf te merken, zeg maar.
Kan je aangeven, dat is moeilijk misschien hoor, want dat gaat heel langzaam. Maar wat het dan was, wat jou in je eigen leven, zeg maar, verrijkte. Want als het over verbinding gaat en dat proberen te snappen, dan zie ik dat echt als verrijking. Wat er gebeurde in je leven waardoor je dacht, Er is nog meer dan ik dacht. Ja, ik bedoel, groei is er altijd natuurlijk, maar...
Ja, het zijn dus enerzijds zijn het een paar onbeantwoorde vragen die je al veel van kind af aan natuurlijk al hebt, zeg maar, toch? Van waar stopt het heelal en waar is dan die hemel en hoe zit het dan? En, zijn er vibes en vibraties? Hoe zit dat deel dan? Is alles misschien energie? Dat was één ding. En het andere deel was dat ik heel vaak mensen hoorde zeggen, maar dat... dat ademhalen, daar, dat is niks voor mij, weet je. En dan, dan dacht ik, ja, oké, ik hou mijn hand even op je mond. En dan komen we er binnen 30 seconden achter dat het ademhalen wel helemaal wat voor jou is. Dus, maar ook, of ook met mediteren, weet je wel. En dus ik dacht van, hé, maar dit is, zijn zulke verrijkende dingen. Maar door de noemer of door degene die het brengen, lijken mensen zeg maar er al bij voorbaat afstand van te nemen.
Ja.
Terwijl het is een verrijking, letterlijk van je leven. Je kan je bewustzijn verhogen, je kan allerlei dingen toepassen. Nou, toen... Dus dat was ook een gevaar waar ik dacht, hey, hoe kan het nou toch? Dat er zijn zoveel dingen waar we verbinding mee kunnen verhogen, waar je beter kan voelen. Mensen zijn eigenlijk toch vaak ook niet echt bereid om het te doen. Dus voor een beetje uit angst of het onbekende.
Ja.
En dacht ik, ja, ik snap ook wel. Weet je, we leven in een tijd dat we technisch gezien meer verbonden zijn dan ooit.
Qua digitaal. Social media,
ja, digitaal. Er zijn meer mensen dan ooit die zich eenzaam voelen. What goes wrong?
Ja.
We weten meer qua knowledge over ons mentale en fysieke lichaam dan ooit tevoren. En toch zijn er meer mensen met burn-out klachten en zich gewoon niet happy voelen. Dus er klopt dan ergens toch iets niet, hè? Dus dacht ik, hey, dus ergens is er een gemis met de verbinding met jezelf. Nou, dat kom ik wel tegen, zeg maar, met mensen die ook niet willen de work willen doen wat ze zouden kunnen doen, zeg maar.
Ja, ja.
En dat is alleen al over zielsbestemming, weet je, doe je wat je precies wat jouw t-shirt eigenlijk zegt. Do more of what makes you happy.
Ja, het is een ik heb hem in Japan gekocht. Het is niet echt goed Engels, maar ik vond het zo
grappig. Nee, maar geweldig t-shirt. Ja. Dat is de spijk op de kop, zeg maar.
Ja.
Ik bedoel, maar dat je dat niet doet, dan ben je dus ook niet verbonden met je ziel en met je bestemming. Nee. En dus... maar ook dus als je dan kijkt naar hoe we met mensen omgaan. En met onze medemensen, onze teamgenoten die ik ze zo noem.
Ja.
Dus dat was waren een paar momenten waarvan ik dacht... er zit misverbinding met mensen in jezelf. Ook bij mezelf heb ik dat een heel groot deel van mijn leven ervaren. En ook verbinding met andere mensen heb ik ook heel erg ervaren. En ik heb ook ervaren hoe het is eigenlijk om heel veel te dealen met sociale angsten... En eigenlijk sinds One Day en wat ik doe en toepas... spreek ik voor grote groepen en train ik mensen. En is dat voor mij in een heel andere flow gekomen, zeg maar. Ik kijk er heel anders naar. En heb ik echt letterlijk verbinding gevonden met mensen.
Ja.
Dat is misschien ook makkelijk omdat de topic heel vaak gaat over welzijn. Hoe voel je? Dus mensen zijn eerlijk. En het gaat wel echt over de persoon. We hebben het niet over een aandelenfonds.
Nee, maar het is ook juist spannend. Dus in dat opzicht...
Zeker. Ja. Maar als je het dan met elkaar bespreekt, zeg maar... dan is het altijd wel gelijk... heb je wel echt een connectie vaak, toch?
Ja.
Je kan een andere mening hebben, maar je bent wel allebei dan open, zeg maar,
dat
over je gevoel.
Ja. Team Human, ja, daar schrijf je het al. Dat is supermooi. Ik heb het wel eens eerder gezegd, hier in een ander gesprek, dat ik bijna hoopte dat corona dat zou doen. Of dat we door ruimtewezentjes worden aangevallen of zo. Dat lijkt me fantastisch. Ja. Nee, het lijkt me doodeng.
Ja.
Maar dan zijn we wat meer Team Human.
Ja.
Jij weet wel weer heel duidelijk te omschrijven... en dat zijn gewoon... soms is het gewoon verneukeratief hoe onze hersenen werken... dat we gewoon veel meer gefocust zijn op de verschillen... in plaats van de overeenkomsten.
Ja.
Terwijl welk mens dan ook op deze aarde... er zijn altijd meer overeenkomsten met jezelf dan verschillen. Maar toch, dat is wel goed om te realiseren... toch focus wij ons op die verschillen.
Ja. In eerste instantie.
Ja.
Het is dat brein dat wil gewoon in eerste instantie verschillen detecteren... omdat ons dat kan het grootste kans op overleven geeft.
Ja.
Dus als iemand anders, ik geef een voorbeeld... als iemand anders iets staat te maken met een steen en hout... en je staat erbij en je denkt... oh, nou, je omarmt diegene, hier word je neergestoken... was diegene een mes aan het maken.
Ja.
Van hout. Dus als je dus even een beetje kijken van... hey, wat is hier aan de hand? Ik ken niet, wat is diegene aan het doen? Dat zou je kunnen behoeden voor een mogelijke attack, zeg maar.
Ja.
Dus dat zit standaard in ons systeem. Van, hey, dat ken ik niet. En dan valt het dus ook ons hersenen op. We krijgen gelijk een attentie in het bewustzijn. Oh, dat is dus anders. En als we het nog niet bekennen of we kennen die persoon nog niet... dan zijn we ook wel snel geneigd om dan maar zo te doen.
Te blokken, ja.
Terwijl als je weet dat je standaard dat gaat denken... dus ik kijk ook op straat, zie ook iemand zo... dat is raar, weet je, of dat is anders.
Ja.
Dat heb ik zelf ook. En dan moet ik mezelf bewust maken weer van... oh, wat gaaf dat diegene, wat tof dat diegene juist anders is. Want dat is gewoon een verrijking, weet je wel.
Maar hier wilde ik naartoe. Maar ik ben blij dat jij ook aangeeft van... in de basis is dat nou eenmaal wat je nog steeds altijd doet.
Ja.
Maar hoe train je dat je... dat gebeurt nou eenmaal gewoon. Zo werken die hersenen. En zoals je terecht zegt, daar is een reden toe.
Ja.
Maar hoe ga je daarna...
ik noem het eigenlijk, weet je, zoekt... het is eigenlijk, zeg maar, dat spelletje ook zoekt de verschillen.
Ja,
twee foto's of picture. Ja. Maar ja, waarom is het niet zoekt de overeenkomsten? Weet je, je zoekt vaak dat.
We hebben dat ook geleerd. Dus, veel meer
dus, dus wat je wil is eigenlijk, je weet gewoon dat de verschillen worden vanzelf gedetecteerd door het onderbewustzijn. Daar hoef je eigenlijk niet eens je best voor te doen. Dus het is eigenlijk in je bewustzijn de taak om te zorgen van: oké, is dit levensbedreigend verschil? Nee? Oké, let's embrace it, weet je wel? En dan is het eigenlijk gewoon een manier vinden om te kijken van: hey, uiteindelijk is iedereen die anders is een toevoeging op hetgeen wat jij al bent. Mm-hmm. Dus dat verrijkt eigenlijk jouw overlevingskansen ook weer.
Nou, plus, en dat, even kijken. Jij quote Matthew Lieberman, ik vind het een waanzinnig onderzoek. Ja. Dat verbinding, dat echt de belangrijkste drijfveer is voor alles wat wij doen.
Ja.
En dat vond ik mooi, want natuurlijk zijn er een soort basisbehoeften als voeding en veilige omgeving. Maar jij pleit er eigenlijk voor dat in de piramide van Maslow verbinding ook een ding is.
Ja, nee, dus ik heb al heel veel mensen, verbinding is zo belangrijk. Ik heb altijd een beetje gedacht, modewoord en podium. Ja. Gaan we met z'n allen verbinding. Weet je, Jezus, wat moeten we allemaal verbinden?
Ja. Ik heb een webinar eruit over gedaan en zo. Maar ik voelde ook een beetje dat het woord.
Op een gegeven moment heeft het niet meer, krijg het een lading. Toen dacht ik, ik vind het wel cheesy om daar nou over te hebben. Maar uiteindelijk, als je het dus afpelt. En dat is dus inderdaad wat de studies van Lieberman en zijn vrouw van UCLA. Die hebben onderzoek gedaan naar verbindingen naar sociale groepen, zeg maar. En eenzaamheid. Maar dan kijk je eigenlijk naar. Als je dat vergelijkt met de Maslow-pyramide, waar ze zeggen eigenlijk fysieke behoefte is nummer 1 eigenlijk. Dus eten, zeg maar, heb je nodig. Ja. En dan denk je, oké. En daarna komt op een gegeven moment wel van, oké, werk en geld. En dan is het op een gegeven moment, leuk dat je nog wat vrienden erbij hebt, zeg maar, in de groep, toch?
Ja.
En daarna komt op een gegeven moment zielsvervulling en noem op. Maar nee, zonder dat jouw ouders te waren, had je echt never nooit je eerste liga gekregen. Of je weet wat voor babyvoeding. Je eerste hap had je nooit gekregen zonder de medemens.
Nee.
Dus wij zijn als mensen, wij hebben het langste nodig, tot ons 16 jaar of zo, onze ouders nodig om zelfstandig te kunnen zijn.
Dus wij zijn vergelijking met dieren, hè, voor de duidelijkheid. Ja.
Sorry, vergelijking met dieren, ja. Ja. Dus wij zijn als wezen, hebben wij gewoon andere mensen nodig. En dus kun je zeggen, is het eigenlijk sociale verbinding is nummer 1.
Basisbehoefte, ja. Ik heb overigens wel begrepen, maar dat Maslow dat wel ergens vroeger in zijn piramides had. Ik geloof niet aan het begin, hoor. Maar wel dat uiteindelijk het doel is. Maar jij zegt eigenlijk, met het voorbeeld wat je net aanhaalt, dat is de basis.
Ja.
Zonder verbinding met anderen.
Nee, en als je dan kijkt naar wat gebeurt er als je wel verbonden bent, dan kun je zeggen, nou, super blij, ben ik heel vrolijk, toch? Ja. Dan is het leuk, je hebt veel vrienden en gezellig, en toch? Geeft een rijk gevoel, grote familie, je bent dus kennelijk leuk om mee om te gaan, dus het geeft allerlei leuke plussen, zeg maar. Maar als je kijkt naar de downside, zeg maar, van niet verbonden zijn, dan heb je het over eenzaamheid.
Ja.
En als je dan gaat kijken naar wat de definitie van eenzaamheid is, dat wordt eigenlijk gedefinieerd als is eigenlijk gewoon een pijn. Hè? Dus het is, we hebben het een beetje gedegradeerd tot eenzame mensen zijn, die hebben de L van loser, van loneliness. Ja. Maar het is natuurlijk uiteindelijk een survival mechanisme, net als pijn of als dorst of als honger. Dus heb jij honger, moet je eten. Heb je dorst, moet je drinken. Heb je pijn, maar haal je hand uit vuur. Voel jij je eenzaam? Je moet verbinden.
Ja.
Eenzaamheid zit gebakken, zeg maar, in ons DNA.
Ja.
Het gebakken in de genen. Dus
nee, dit zeg je heel snel en dat snap ik. Maar ik ga hier nog een keer op in. Want dat is zo mooi dat je inderdaad weet, als je honger hebt, dan ga je eten. Als je uitdroogt, ga je drinken.
Ja.
Je haalt je hand uit vuur als je verbrandt.
Ja.
En als je eenzaam bent, is dat gewoon meer een signaal.
Ja.
Verbind.
Ja, verbind. Je sterft in je eentje in het bos als je nu niet actie onderneemt. Eigenlijk is dat ook. En dus dat is een heel bizar gegeven waar ik mezelf ook wel in heb gevoeld. Dat ik daarin heb gezeten. In een soort vacuüm van, ik heb niet eenzaamheid echt ervaren, maar wel gevoel dat ik niet echt verbonden was met iets.
Ja.
En als je dan weg moet op die plek van eenzaamheid, want dat voel je, want dat voelt gewoon niet goed. Maagkrampen, je gaat gewoon kapot van binnen. Dus dat lichaam is niet gek. Dat geeft echte signalen van, daarom word je er ook zo ziek van. Is ook zo heftig. Maar als je gaat verbinden, dan heb je de grote kans dat een groep je weer afwijst. En dat voelt helemaal, dan maak je het eigenlijk de realiteit.
Dat voelt doodeng.
Dus het is doodeng. Dus dan ga je verbinden, maar dan ben je bang omdat je belandt in de eenzaamheid. Dan ga je raar doen met een groep of kampachtig.
Ja.
En dus dat is een heel vervelende plek eigenlijk om te zitten. Een lastige plek ook om soms uit te komen. En als je dan helemaal in de groep zit, dan heb je ook nog kans dat je er wordt uitgemieterd.
Ja.
Dus
ja.
Het leven als een mens in een groep is niet altijd even makkelijk.
Nee, het is niet makkelijk. Nee. Maar het is wel zo dat je dat... Hè, dat wordt natuurlijk vaak gezegd, het oncomfortabel opzoeken en zo. Maar ja. Hier gaat het om. Dat, ja. Je, dat je die angst om verstoten te worden of om afgekeurd te worden... dat je daaraan voorbij gaat.
Ja.
Omdat verbinding een veel groter goed is.
Ja, en eigenlijk kan je eraan voorbij gaan... omdat je al lang met elkaar verbonden bent.
Ja.
Dus als we het helemaal...
Uitgesloten worden kan niet,
wil je zeggen. Niet uitgesloten worden. Nee, maar...
Ja, nee, dat is mooi.
Dus, ja, maar wat jij zegt net met natuurlijk als er hier buitenaardse wezens zouden komen om aan te vallen... dan weten we allemaal weer van, dan grijpen we allemaal naar elkaar toe, zeg maar.
Ja.
Dus als je met z'n tweeën op een onbewoond eiland bent... dan ben je ineens, ga je met z'n tweeën, ga je het weer doen.
Exact.
En dus het is ook maar net, dat is uiteindelijk ook waar we naartoe gaan grijpen... waar we het naartoe grijpen als mensen, als het echt zwaar wordt.
Dit is altijd zo leuk van Nederlanders die je op straat nog niet eens zou groeten... Maar je bent ergens in Oekiwakistan en je hoort Nederlands.
Ja.
En
Appa, ja,
er is dus een connectie. Ja. En dat is mooi hoor. Ik zeg, maar het is ook, het is gewoon iets om over na te denken. Maar hoe zie jij dan in dit verhaal social media? Want je zou kunnen zeggen dat het in ieder geval de illusie wekt. En daarom, dit is een beetje mijn eigen aanname. Denk ik dat veel mensen er druk mee zijn. Dat je die eenzaamheid... tegen het lijf gaat, want... maar ja, je zoekt een soort verbinding... onder een andere naam misschien, maar goed. Je bent lekker aan het tikken.
Ja.
Maar ja, het is natuurlijk...
Het is niet echt.
Het is niet echt. Maar het is wel...
We zeggen, ten opzichte van niks. Dus stel je zit in je eentje thuis... je hebt helemaal niet geen social media... dan is social media kan het helpen... om je minder eenzaam te voelen.
Ja.
Toch? Dus het gevoel tegen te gaan. Als je wel heel veel vrienden hebt, maar je zit ondertussen dus op heel veel social... dan komt het principe wat ze noemen social snacking. Dan krijg je eigenlijk een gevoel, een behoeftebevrediging eigenlijk in de hersenen van... ik ben super verbonden. Kijk, mensen reageren en ik reageer. Mensen kijken naar me, ze zien me. En dan heb je het gevoel dat je dus al verbonden bent, maar eigenlijk fysiek gezien helemaal niet. Dat lichaam weet ook, er is helemaal geen menselijke connectie. Dus je zit eigenlijk te kicken op... een soort van verbinding, verbondenheid.
Ja.
Je loopt over straat, je sluit je af van mensen... want je bent zelf al helemaal in je eigen wereld van verbondenheid, digitaal. En daar gaat natuurlijk, zie ik wel dingen die echt... waar dingen vaak fout gaan... is dat je gewoon dus op straat met echte mensen... in de echte wereld op straat niet meer eens gedag zegt.
Nee.
Elkaar niet meer aankijkt. Omdat je ergens in je hoofd ben je van A naar B... maar je hebt ook het gevoel van... ja, ik zit met mijn eigen vrienden. Ik ben al gevuld met sociale verbinding.
Social snacking, dat is een mooie. Dus dat is, zeg maar, je eet helemaal niet echt. Of nou
nee,
maar je, daardoor lijkt je maag gevuld.
Je voelt eigenlijk je brain, zeg maar. Dus dan is het ook zo van, wat versta je onder verbinding? Weet je? Dus gisteren sprak ik iemand, mijn fiets is gejat en mijn Apple, mijn MacBook ging kapot. Zeg maar, dus dat is wel lekker in één dag. Dus ik ging gisteren naar de Apple winkel en iemand werkte daar bij de Regenboogstichting om eenzame mensen te helpen. Zei, soms weet ik gewoon niet wat ik met die mensen moet doen. Ik zeg, nou, nummer één is eigenlijk gewoon zorgen dat ze zich gaan inzetten voor iemand anders. Sterker nog, je moet eigenlijk gewoon vragen of die een dag met jou mee kan lopen. Of dat die persoon jou eens kan gaan helpen. Dus zeg maar, het zijn hele bizarre dingen. Dus op het moment dat wij dus iets doen voor onze medemens, in plaats van wachten tot iemand anders wat kan doen, zijn we eigenlijk gelijk, voel je gelijk dat die verbinding er is.
Ja.
Maar we zijn heel veel afwachtend. Ik heb dat ook de hele dag wel even gedacht. Zo, what's in it for me? En ik ga ze even de boel binnenharken. Die bankrekening gaat omhoog. Ik ga die spullen regelen. Ga ik helemaal building the dream.
Ja.
En uiteindelijk denk je, daar zijn we dus helemaal niet voor. Uiteindelijk is het toch gewoon, ik kan gewoon aan jou vragen. Waar kan ik je mee helpen? Dan help ik jou. Dan word ik fucking blij. En jij wordt blij.
Ja.
En that's it. Ja. En dat geeft mij gelijk een betekenisvol gevoel. Dan kan je eigenlijk nooit eenzaam zijn.
Nee.
Dat is echt een bizar gegeven als je erover nadenkt.
Maar daarom zou ik bijna zeggen, maar dan zijn we het eens dat je dat eenzaamheid, hè, als jij het net hebt over iemand die thuis zit in zijn eentje en geen contact heeft met social media. Nou ja, misschien is diegene helemaal niet eenzaam.
Nee.
Terwijl die andere die heel veel mensen ziet en op social heel actief is, misschien wel veel eenzamer.
Ja,
dus
dat is ook zo. Daarom is het ook heel moeilijk meetbaar wat eenzaamheid is, omdat het nooit te maken heeft met sociaal geïsoleerd zijn.
Nee.
Dus we kunnen studeren met duizenden mensen en je eenzaam voelen en je kan in je eentje op de hei zitten en je totaal niet eenzaam voelen.
Nee.
En daarom is het heel moeilijk. En als er onderzoeken worden gedaan, dan zegt de meeste mensen in een groep verband dat niemand ooit eenzaamheid voelt. Maar als je alleen worden gevraagd, zijn diezelfde mensen zeggen ze ja. Dus eenzaamheid heeft ook een enorme hoge schaamte, zeg maar. Maar het heeft niet te maken met sociaal verbonden zijn. Het is een gevoel van verbinding.
Ja.
Maar nou komt het andere ding. Dus je hebt daar twee aspecten in eigenlijk. En één is, dus als je al niet verbonden bent met jezelf, dan is het ook heel logisch dat je je van binnen fucking eenzaam voelt.
Ja.
Want dan voelt degene die jij bent eigenlijk van binnen zich niet eens gezien door jezelf. Dus dat is één. Dus daar moet je eigenlijk al mee beginnen. Dus
verbinding,
dat is
met jezelf.
Verbinding met jezelf. Ja, ja. En dus ja. Feitelijk kan je ook zeggen, als jij jezelf niet kent, en dan ben je met een ander soort van poppetje, met een soort poppenkast of acteur, of moet ik zeggen, een role model, of een soort van masker aan het spelen, dan is dat ook hetgeen waar je mee verbindt met andere mensen. En
dus
dat
niet
is dus niet jezelf. Ja. Dus je hebt naar binnen verbinden en je hebt naar buiten verbinden. En daarom gaat mijn boek eigenlijk over twee dingen in Well Connected. Het heeft gewoon een as, zeg maar, van de binnenwereld en de buitenwereld.
Die met elkaar
in verbinding staan. Dus eigenlijk kan je wel zeggen, alles is één, maar dan wordt het onbeschrijfelijk.
Dan zijn we klaar.
Ja. Dus het is verbinding met jezelf en verbinding met je anderen. Maar zodra je dus eigenlijk iets gaat geven, kun je ook zeggen, dan kom je gelijk vaak in verbinding. Ik kan weer naar jouw mooie trui. Do more of what makes you happy. Of what makes your heart beat. Of make your heart tick. Of what makes your vibes good. I don't care. Als je dat doet, weet je dat je eigenlijk zit op waar jij blij van wordt. En goed wordt. Dan ben je eigenlijk al verbonden met de kern.
Ja. Dus, ik vind het heel leuk dat je dit aanhaalt. Omdat ik hier vroeger, gelukkig niet al te lang, maar mezelf een beetje gek mee heb gemaakt toen ik bezig was met Serious Request en het glazen huis.
Ja.
Omdat ik gewoon ergens wel dacht van, ja, maar ik doe dit ook omdat ik er zelf heel gelukkig van word.
Ja.
En dat vond ik dan eigenlijk niet koosje. Ja. En dan dacht ik, hé, wat slecht van mezelf.
Ja.
Maar dat is helemaal niet.
Nee.
Want ik bedoel, ik deed iets voor anderen. En ja, daar werd ik zelf gelukkig van. Dat is oké.
Ja, het is oké. Okay. Yeah, we rise by lifting others.
Ja.
Dus daar zijn we
dus
gewoon
wees
gebouwd.
Gewoon lekker egoïstisch en help anderen.
Ja, dat is zo. Nee, maar dat is zo. Uiteindelijk, dat is het briljante principe van de helpers high. Ik bedoel, we weten dat we krijgen een runners high als we gaan hardlopen.
Ja.
Maar onze hersenen zijn ook nog zo gemaakt dat we gewoon, dat we zelf, onze eigen hersenen belonen ons om andere mensen te helpen. Als jij nou geopereerd wordt aan je hand en jij zenuwachtig en bangig en een beetje pijn en ik kom en ik hou mijn hand op jouw schouder, dan krijg jij een verhoging van een aantal van je gelukshormonen. Ja, de endorfine een beetje verdoven. Je gaat een beetje oxytocine ervaren dat je geliefd bent. En dat verzacht eigenlijk de pijn. Dan meten ze bij mij ook. Zelf, we meten jouw hersenen tijdens dat moment. En mijn hersenen krijg ik een hogere verhoging van mijn gelukshormoon.
Ja, precies.
Wat dus het inhoudt dat helpen wordt hoger beloond door onze eigen hersenen dan geholpen worden. En dan kan je weer terugredeneren naar, oh ja, we zijn sociale wezens in de kern. Oh ja. Ja, sterker nog, we zijn zo gebouwd dat het helpen van elkaar hoger beloond wordt dan geholpen worden. Als iedereen heel goed beloond werd voor niks doen en wachten tot hij geholpen werd, was iedereen al uitgestorven?
Ja.
Of waren we sociale wezens? Of solitaire wezens? Dus we zijn, en dat laten we heel vaak liggen. En dat helpen is ook gewoon, goedemorgen, ik wens jou een goede dag. Goedenavond, ik wens je een goede avond. Het zijn gewoon ook even de deur open houden. Het zijn hele kleine dingen. Het is niet gelijk van, ik ga jou middag helpen verhuizen. Nee, of ik ga je, weet je.
Het is een onderdeel van de Wellbeing Week, als een soort stok achter de deur. Maar ik vind het echt een mooi onderwerp. Maar er zit ook een soort gevaar in. En dat zeg ik met heel veel liefde voor werkelijk waar iedereen die in de zorg werkt. Maar dit is een beetje van wat jij zegt, als je niet helemaal verbonden bent met jezelf. Je dus een soort masker. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar er zijn genoeg mensen die heel erg, eigenlijk op zoek zijn naar die helpers high. Misschien zonder dat ze het weten, maar heel erg bezig zijn met alles en iedereen. Wat ik al zeg, heel veel mensen in de zorg hebben daar last van, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Want die, snap je wat ik bedoel?
Ja,
die zijn niet echt connected met zichzelf.
Ja. Ja.
En dan, ja.
Nee, maar als je waar je mee kan helpen, als dat is wat uit jou komt, dan zit je verbonden met jezelf.
Ja.
Als je het doet om dat weg te poetsen, dus laten we zeggen, ik ga jou helpen dat de aandacht bij jou ligt, maar niet bij mij, dan doe je het om een andere reden. Dat is moeilijk zichtbaar van de buitenkant.
Dunne lijn, precies.
Ik sta de hele dag deuren open te houden. Ja, het is wel voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Mensen zeggen, het toch aardig, maak je het toch niet meer mee? Ik zeg, nou mevrouw, doe het gewoon voor mezelf, hoor. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Zeker, maar ook de reden dat heel veel mensen in de zorg ook kunnen doorstaan wat ze moeten doorstaan in het helpen.
Mm-hmm. Hè?
Dus de tijden, de dramas die ze meemaakt, de mensen, de slechte vergoedingen. Maar het is allemaal omdat die helpershuis zo hoog is.
Ja, zo is het ook.
Dus het heeft ook een positief aspect.
Ja.
Maar goed, en ik geloof dat je bijna niet, als jij in de zorg werkt voor alleen maar die helpers uit te krijgen, dat geloof ik bijna niet. Dat is wel echt, dat is wel, ik vind dat wel zielsbestemmingswerk, zeg maar.
Even naar de feiten bijna toch de wetenschap is dat, we hebben het nu heel erg over sociale pijn. En dat had ik me nooit zo gerealiseerd, maar pijnstillers, gewoon de bekende ibuprofen, weet ik wat voor shit. Ja, werkt dus ook letterlijk. Ja, dit is bijna een soort reclamepraatje voor die ongein. Dat is het helemaal niet. Nee. Maar ik had het me nooit zo gerealiseerd. Ja. Werkt dus ook echt tegen sociale pijn. Ja. Omdat het gewoon...
Ja, ik heb zelf in mijn verleden wel eens meegemaakt dat ik een keer in elkaar ben getrapt toen ik nog jonger was. En zo nog een keer een periode ben ik een soort van weggepest. En ik heb echt pijn gehad in die tijd, zeg maar. Dat ik echt voelde, mijn maag draait zich om en je krijgt gewoon ontsteking. En het gaat gewoon echt niet goed, zeg maar. En je verbloemt dat ook, je verkapt het ook, omdat je natuurlijk niet de hele tijd over gaat praten, zeg maar. Er is ook een soort schaamte letterlijk ook over, zeg maar. En ik heb me altijd echt afgevraagd van... En als je dan dus ook bijvoorbeeld voor groepen moet spreken... of de openbaar iets moet doen en zo... dan altijd kwam er een soort van iets terug van angsten, zeg maar. Maar dat pakte echt mijn lichaam over.
Ja, echt zo.
Dat was niet alleen een gedachte, maar mijn hartslag ging omhoog... en het functioneerde bijna niet, zeg maar. Ik was bijna uncontrollable tot het moment dat ik eigenlijk zei... nou, ik zeg wel gewoon even die presentatie af... en ik doe dat niet en dat niet. Dus je werkt zelf heel erg tegen. Ik dacht, wat is dat nou toch? En toen ik helemaal met ademhalingssets begon en zo ochtends zo heel fysiek te maken, zeg maar, kwam ik ervan achter van, hé, dat verandert gewoon letterlijk. Kan mijn status echt beïnvloeden. Maar ik was er heel erg door geïnteresseerd. En daarna ben ik echt gaan kijken, wat is dat dan eigenlijk, die sociale... Waarom zijn we nou zo bang om te verbinden? En waarom zijn we nou met z'n allen bij bezig om ook mensen uit groepen te duwen en zo? En wat is dat voor iets bizars? En waarom zijn we zo bang om eruit te vallen? En waarom zijn we zo bang? De FOMO hebben we dat. En uiteindelijk blijkt dus dat... Dat is een heel mooi onderzoek, dat heet de Cyber Bowl. Nou, we hebben met drie mensen een bal overgooien en wij krijgen hersenapparatuur op ons hoofd. En wij gooien de bal met elkaar, met z'n drieën over. En Naomi en jij en ik. En op een gegeven moment dan is gooien we. En op een gegeven moment gooien wij alleen maar naar elkaar. En Naomi krijgt de bal niet meer terug.
Nee.
Dus die denkt, ja, hallo. En die springen, zwaaien, ha, ha, ha. En wij blijven doorgooien. Nou, dan meten ze uiteindelijk bij degene die de bal niet meer terugkrijgt... pijn in dezelfde regio's als fysieke pijn. Ja. Dus waar je een schop hebt gekregen of een beuk of een klap... Dus toen zijn ze erachter gekomen van holy shit, weet je, social pain is physical pain en dat is dus hetzelfde. En zou je dan ook, dan zijn ze daarna gaan testen, zou je dus ook de fysieke pijn kan je tegengaan met een paracetamol.
Ja.
Zou je dat bij sociale pijn ook kunnen doen? Maar niet dat je dat inderdaad niet moet doen, dat is niet, maar dat is even om aan te geven waar die pijn zit, zeg maar. Dus tegen iemand die wordt weggepest, weet je, dat is gewoon het allerergste wat je een mens aan kan doen. Het allerergste wat je mensen aan kan doen is pesten, uitsluiten, negeren, niet gedag zeggen. Want dat levert mensen uiteindelijk gewoon dat soort pijn op. En dan heb je het over kinderen. En dan is het van nou, ja, weet je, laat je gewoon niet gek maken en sta er gewoon boven. Gaan we weer terug naar de klas. Maar iemand die net gepest is, heeft eigenlijk gewoon het gevoel dat hij zijn been ongeveer is half geamputeerd.
Ja, eigenlijk inderdaad, ga maar, loop maar weer, ondanks dat je gebroken been hebt.
Ja. Dat is echt heftig. Ja. En als je het in dat perspectief kan gaan zien op een gegeven moment, denk je van oké, ik kan dus in plaats van dat ik, kijk, ik kan iemand... slecht benaderen, negatief, uitsluiten. Dat is heel bad.
Mm-hmm.
Maar negeren. Neem even de cyberbol. Iemand wordt niet geslagen of zo.
Nee.
Maar negeren, ook al doe je dat onbewust. Dus op straat lopen met mijn telefoon of in de hoogte. En mensen die lopen langs en ik kijk ze niet aan. Ons onderbewustzijn krijgt het seintje. Hé, diegene herkent mij niet. Die ziet mij niet. Die kent me niet. En dat geeft dus geeft eigenlijk pijnschoot. Dus als we elkaar niet eigenlijk begroeten of gedag zeggen of omarmen... ben je eigenlijk, loop je rond andere mensen pijn te doen. Het is heftig gegeven
Dat is een heel heftig gegeven. Ja. En ik vind het heel mooi hoeveel heel veel dingen ook wel verklaard worden. Want hè, ik denk dat we het allemaal wel kennen. Dat die sociale pijn of angst in ieder geval. Hè.
Ja.
En daar komt natuurlijk ook, en daar hebben we het over gehad in jouw eerste gesprek... wat ik met jou had en jouw reis. Daar komt natuurlijk ook... niet zozeer ibuprofen of paracetamol... maar de verdoving met een drankje... is gewoon puur dat.
Ja,
is een soort sociale angst. Ja. Nou, we kennen allemaal... we gaan naar een verjaardag. Ongemakkelijk. We gooien er maar wat in.
Ja. Nee, dat was mijn middle name, zeg maar. Ja, de keuken ingaan gewoon op een party binnenkomen... en dan zoveel angst hebben ergens. Dat niet, ook nooit bewust van geweest dat het was. Maar gewoon echt dat je binnenkomt... en ik dook altijd gelijk de keuken in... Ja, maar ik kan het gewoon niet aan. Ook vrij veel indrukken, altijd een geluid, maar gewoon met name ook ergens dat we dus, en dat hebben we eigenlijk allemaal, dat we eerst maar eens even een paar drankjes erin klappen.
Ja.
Om maar dat zenuwstelsel en dat bewustzijn te verdoven, zeg maar. Want het is nogal
wat. Om die pijn niet te voelen.
Om die pijn maar niet te voelen, zeg maar. En die angst ook te kunnen wegdrukken. Want anders kan je gewoon eigenlijk niet in die groep gaan en zeggen, hé, hallo. En dat. Dus die angst wil je even verdoven met vanuit dat bewustzijn. Dus we moeten, dus en ja, dat vind ik wel een bizar, mooi gegeven, of een grappig gegeven eigenlijk, dat Vroeger had je natuurlijk gewoon, iemand was jarig en die zei, nou leuk als jullie komen, dan gaan we dat vieren. En nou top, zeg maar. Iedereen zat natuurlijk om met die bol en dacht van, jezus, dat is doodsangsten hier. Sociale angsten. En op een gegeven moment dacht iemand van, nou, nou ontdekt deze een goedje. En dan ben je er vanaf. Dus op een gegeven moment, weet je wat? Dus op een gegeven moment iedereen maar aan het alcohol. Ja. En iedereen verdoofde zijn hersenpan. Ja. En op een gegeven moment was dat feestje. Dan was er nog, als iemand een keer geen alcohol had, dan was het natuurlijk heel relaxed. Dat is heel ongemakkelijk. Dus we komen nu van, hey, ja, je bent leuk dat je jarig bent, maar waar is de boos? Weet je wel, zonder alcohol komen we er gewoon eigenlijk niet meer doorheen. Nee. En dus daarom zeggen ze ook wel eens van alcohol is de enige drugs waarvan mensen opkijken als je het niet gebruikt.
Dat je wat uit te leggen hebt wat je niet doet. Ja, 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 klopt. Ja, maar dat is echt... Maar hoe... want het is gewoon vooral ook een stukje bewustzijn en je realiseren dat die sociale pijn er dus is. En dat, weet je, in de categorie alles kan je trainen. Nou ja, daar kan je ook wel misschien niet zien trainen, maar... Of je nou, hè, als jij een presentatie moet doen, nou ja, mag ik toch aannemen, maar dit is vooral als ik naar mezelf kijk, dat daar nog altijd die angst is.
Ja, dat is ook, die moet je ook hebben. Die moet je ook hebben. Ja, ja, je wil ook een deel wel hebben, want het zorgt ook wel voor gezonde spanning.
Ja, maar goed, als we dan eventjes geen ibuprofen of een drankje erin knallen, hoe gaan we dat wel doen dan?
Ja, nou dus maar nummer één, je hebt natuurlijk eigenlijk je brein en je hebt je lichaam, toch? Ja. Die je meeneemt erin. Dus laten we zeggen, je geloof nog, ik kan het ook nog terugbrengen naar de ziel. Dus als je een praatje staat te maken wat echt aan je hart ligt, gaat het bijna vanzelf. Als je een praatje moet doen omdat je, weet ik veel, ergens bent uitgenodigd, maar je hebt er niet zoveel mee, is het vrij lastig. Maar dan, dus laten we het hebben, even, maar maakt even niet uit. We hebben in ieder geval, we staan daar, we hebben ons brein en we hebben ons lichaam. Ja. Ons brein denkt standaard naar buiten toe. Andere mensen gericht op informatie en zoekt natuurlijk naar gevaar waar we het over hebben gehad en naar verschillen. Ja. Dus op het moment dat je daarna gaat kijken, ga je het ook echt vinden. Iemand die zit je uit te lachen, die kijkt niet, die zit op zijn telefoon en ja hoor, alles is waar. Ja. Maar dat wil je niet, want jij wil jouw verhaal vertellen. En dat zit in je brein. Ja. Dus je moet op dat moment eigenlijk niet naar de andere mensen kijken. Jij moet eigenlijk in je hoofd bedenken hoe je het gaat vertellen. En misschien kijken hoe je het voor jezelf uitdraagt aan de groep. Daar zit standaard ons brein niet. Dus wat je moet doen, eigenlijk hoge snelle ademhaling, zorgt ervoor dat je je brein kan verswitchen van naar buiten gericht netwerk naar naar binnen gericht netwerk. Dat gevoel wat je hebt als je 5 minuten of 10 minuten hard loopt, dat je denkt, oh, mijn hoofd is leeg. Dat is omdat doordat je hard loopt, je ademhaling verhoogt en je switcht van breinnetwerk van naar buiten naar binnen. Ja. Dan ben je het hier en nu. Dan heb je de maalstroom van gedachten niet, kun je niet nadenken over wat die andere mensen vinden. Dat is één. En de twee is, dat is je hoofd. En de andere is je lichaam. Je lichaam is natuurlijk al zenuwachtig, want je moet onstage voor die groep. Dat is heel heftig. Nou, als dat brein dan ook nog eens gaat zoeken naar gevaar, dan ben je helemaal pof, zit je daar. Dus dan klap je uit elkaar, krijg je hyperventilaties. Ja. En dus het andere deel is wat je moet doen. Dus één is het switchen van naar buiten gericht naar binnen gericht met hoge snelle ademhaling. Dat kan je 10 of 20 keer doen. En je lichaam wil je brengen van actie naar rust. Dan heb je eigenlijk scherpte in je hoofd en rust in je lichaam. En dat doe je dan met diepe buikademhaling. Dan doe je er 10 of 20 van en dan ga je op. En dan gebeurt er dus gewoon... Dan komt er vanzelf nog wel een keer dat in je hoofd dat je het stemmetje zegt, pas op. Ja, maar dan zit je wel helemaal aan de goede kant. Ja. En dat lichaam zegt ook, oh, spannend, spannend. Maar dan kom je van beneden naar boven en dan zit je ongeveer hier. Ja. En dat is eigenlijk de truc. Als ik het niet doe, nooit doe, dan ga ik gewoon op. En ga mijn hoofd kijken naar wat er allemaal niet goed is. Dan zit ik daar, gaat mijn lichaam hier en dan ontplof ik gewoon.
Ja. Nee, ja, mooi. En ik denk dat het absoluut is. En voorafgaand daaraan, dat is misschien wel de eerste stap. Daarom zei ik ook, bewustzijn is al een hoop. Ja. Is er gewoon oké mee zijn dat... dat je zenuwachtig bent. Ja. Of dat je,
ja.
Ja. En daar dan...
Ja, en ook denken van, je hebt niks te halen. En dus als je continu naar het brengen gaat, dan zit je heel anders in de wedstrijd. Ja. Ik kom hier gewoon mijn verhaal delen en ik hoop dat jullie er blij mee zijn. Ja. En niet van, ik kom hier om jullie applaus in ontvangst te nemen en als dat maar wel gaat lukken of zo. Dus het is maar net ook, feitelijk kan je denken, ja, ik doe hier mijn verhaal en een ander verhaal kan ik niet doen.
Nee, dat is een beetje het verschil tussen... wat ze dan bijvoorbeeld in Cursus en Wonderen, waar ik lekker in aan het lezen ben. Het eigenlijk een beetje het verschil tussen ego en liefde, tussen angst en liefde. Als je alleen maar geeft, noem het liefde.
Ja.
Nothing to lose.
Nee, nothing to lose.
Nee.
En onuitputtelijke bron.
Ja, exact.
En feitelijk kan je zeggen, dat is ook weer de helpershaai. Dus dat is een mechanisme.
Als je geeft, wordt alleen maar meer.
Ja.
Ja.
Het is heel bijzonder als je erover nadenkt. Je hebt dat spelletje, of ik weet niet of het echt een spel is, maar zo'n ding, daar hangt een stalen ketting zo met die balletjes aan.
Ja, zo tik,
en die tik, 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 tik.
Ja, ja.
En dan heb je dat, maar dat stopt op een gegeven moment.
Oh.
Ja, dus die dingen, en je hebt ook een bak met een balletje. En heeft een professor ooit een keer 100 jaar onderzoek naar gedaan. Die heeft zichzelf ooit van kant gemaakt. Want het bleek dus dat het balletje bleef een jaar draaien. En uiteindelijk ging het er toch, stopte het.
Okay.
Dus eigenlijk niks kan zichzelf in stand houden, energiewijs. Dus het vermindert. Maar de helpershaai en liefde is onuitputtelijke bron.
Ja.
Dus al heb je geen energie, ga ik iemand helpen, hoeft diegene ook niet eens te zeggen dankjewel of oh, je bent de meest geweldige persoon op aarde. Mijn hersenen geven me gelijk die boost en je komt in de energie. Dat is gewoon miraculeus. Dus kijk, ik geloof ook dat alles uit liefde is ontstaan, zeg maar. En de helpershaai is het dat we er voor elkaar zijn, is ook gewoon de ultieme uiting van liefde.
Ja.
Natuurlijk, en dan kan je ook zeggen, je wil gewoon elke persoon op aarde lief hebben, dus ook jezelf. Dat vergeten we dan vaak.
Ja, ja.
He,
nou,
dus
ja,
okay.
Daar begint het eigenlijk mee. En dan,
precies,
ja.
Precies.
Oké, okay, maar dat brengt me bij iets. En ik denk wel een beetje te weten hoe jij erin staat. Maar ik vind het, ik had pas lang door, of het pas laat door, dat het een soort scheldwoord is geworden. En dat is woke.
Mm-hmm.
Wat in de basis, denk ik, ja, ik probeer juist heel bewust te zijn van alles en iedereen op deze planeet. En ook met gevoelens van anderen. En ik heb dat sowieso wel snel. Of nou groot empathisch vermogen is of niet, weet ik niet. Maar je denkt er gewoon mee na. Van oké, ik kan wel iets vinden, maar hoe vindt een ander dat?
Ja.
Dat in de basis is natuurlijk, hè, in de kader van alles is één en we zijn connect, een prima gedachte.
Ja.
Maar we zitten nu in een soort tijd waarbij dat toch, ja, waarbij dat waarbij het toch juist,
het goede gedachte ervan eigenlijk ook een negatieve sfeer gaat creëren, zeg maar. Ja, we zijn allemaal rechtertje langzaamaan aan het spelen, zeg maar.
Ja.
En dat is natuurlijk, wordt een beetje vervelend. Want dan wordt het, dat noem ik dan verdelen, of verdelen onder de noemer verbinden. Hè, dat is een beetje de wolven schaapskleren. Ik bedoel, we gaan allemaal, zitten mensen gewoon, hè, met de meeste snelheid van het licht komen, schrijven ze aan bij een talkshow om weer de mening te geven over wat iemand heeft gedaan wat niet kan. Oké, dus diegene die mag, dus diegene die vindt wat, dat mag dus niet, dat kan dus niet. En jij mag wel daar weer wat van vinden.
Dit mag wel, maar dan mag ik
ook weer bij een andere talk over zeggen dat wat jij zegt weer niet kan. Dus je kan beter gewoon met z'n allen daarmee kappen. En kijk, dus natuurlijk vind ik dat er dingen veranderd moeten worden die echt niet goed zijn, echt niet kunnen. En ook met terugwerkende kracht wil je dat graag zo snel mogelijk oplossen. Je kan, vind ik, mensen niet verantwoordelijk houden voor dingen die ze nooit, die eerder wel konden en toen ineens nu niet.
Nee.
Dat wordt een beetje weird en dat wordt ook eigenlijk, kan je niet meer goed afhandelen. Dat moet je van mij gewoon laten. Zeggen, oké, we gaan nu veranderen.
We gaan nu, ja.
En dan is het andere ding, ik geloof niet, dus nog wel gaan we weer, we zijn allemaal één, we zijn allemaal met elkaar verbonden. Ik zal zo nog een mooi voorbeeld erover geven, over de spiegelneuronen, maar je kan uiteindelijk nooit doorgaan met deze wereld, met het leven hier, als we mensen uitsluiten.
Nee.
Dus voorgoed van de wereld af willen duwen, zeg maar. Dat werkt niet, zeg maar. We hebben het met elke trash wel eens geprobeerd. En je hebt, Robben-eiland. Maar je kan niet, zeg maar. Dat lijkt het soms wel over het naar gaat, zeg maar. Dus de cancel culture.
Ja.
We krijgen gewoon een one-way ticket to cancel island. En dat eiland is er niet. Dus die mensen blijven gewoon hier. Dus je lost niks op. Je creëert eigenlijk een hele slechte cultuur. Dus ik geloof, als je wat vindt van iemand anders, moet je eigenlijk zeggen, oké. En ik moet zeggen, ik ben er wel over teruggekomen. Want vroeger in Amerika had je heel vaak mensen die hele slechte dingen hadden gedaan. En zaten ze bij Oprah Winfrey en dan zeiden ze, ja, nou, I'm in the Lord. En daar word je weer, maar je werd weer vergeven. Je kreeg een tweede kans. En ik dacht vroeger, wat is dat voor iets raars? Maar uiteindelijk geloof ik toch dat dat het is.
Ja.
Je moet mensen, oké, je hebt een fout gemaakt. Kom maar weer terug.
Ja.
Kom maar weer bij ons. En nu gaan we door. Want uiteindelijk, de andere weg is geen weg. Nee. Je kan niet mensen blijven uitsluiten. En van de wereld, wat wil je dan? En dan, wat willen we dan bewijzen? Dat diegene die dat heeft gedaan voor eeuwig slecht is. Alles is slecht en hij mag nooit meer terugkomen. Wat zijn we? Als ik er dan over doordenk, word ik echt heel verdrietig van. Want dan zijn we dus diegene gewoon kapot aan het maken. Die kan de wereld niet meer in eigenlijk. Maar die is er wel.
Ja.
Maar jij bent zelf dus ook negatief over andere mensen. Dat zit dus ook in jou.
Je gaat iemand uitsluiten dat hij niet inclusief genoeg is. Dat kan dus niet.
Dat kan dus niet. Dat kan je dus ook niet doen.
Nee.
Dus je kan ook alleen maar.
Best wel heftige tijd, toch? Want dit is zo.
Ja, maar die mensen hebben dus dat bewustzijn niet. Die willen eigenlijk, soms is het ook wel vaak, denk ik, dat er een frustratie is of zo, of een ongenoegen bij mensen, dat ze het moment kunnen pakken om daar een ongenoegen over te uiten. En dat kan ook prima. Maar je kan niet een ander mens, zeg maar, verantwoordelijk houden. Je bent niet eigen rechter.
Nee.
En ook dat definitief uitsluiten. Dus als je wil dat het verandert, heb je iedereen nodig om het te veranderen.
Ja.
Want niet, dan gaan we niet zeggen, gaan we nu weer die naar daar en die moeten daar niet meer naar. Dan ga je namelijk naar de naarste dingen van die er op aarde gebeurd zijn. Toch? Exact. Dan gaan we naar rassenscheidingen en noem op. Dus het begin, je kan denken, oh, het is leuk, zit even bij een talk, iemand zegt wat in een artikel in een blad. Maar als we het even groter trekken, dat zou
is de
manier... Dat is de basis waar
het begint.
Ja. Want als er maar genoeg aanhangers zijn die dat ook vinden, dan ga je dat creëren. Dus je wil daar nooit de aanstichter van zijn. Niet handig, nooit moeten doen. Ofwel, je bent strafbaar, dan zien we dat bij de rechtbank wel. En anders is het... ben je weer oké?
Okay? Ja.
Zullen we weer met elkaar weer verder gaan?
Echt verbinden, begrijpen. En nog steeds kan je dan wel kritiek hebben of dingen, dingen vanuit jouw oogpunt proberen uit te leggen, maar wel...
Ja, maar dan kun je je voorstellen hoe bijzonder dat eigenlijk is, hoe sociale wezens we zijn. Hè? Dus we hebben empathisch vermogen, dus we kunnen gewoon letterlijk, onze brains kan gewoon zo zoep, kunnen we gewoon duiken in de hersenen van iemand anders. Dat is fucking insane.
Ja.
Dat is echt superpowers, toch? Ja. Dat is gewoon future shit. Dat is Star Wars.
Jij zegt het nu zo, maar je staat er nooit bij stil.
Nee, wij denken dat die iPhone dik is en de ChatGPT is heel
wij
vet,
zitten een film te kijken en we voelen iets. We voelen wat zitten kijken. Het is
voel gewoon wat jij voelt. Bizar.
Waanzinnig.
Maar dat is dus positief gezien, kan je blij zijn met die anders. Maar ook negatief, ik voel je iemand, die zit er niet goed in. Kan je de pijn gewoon voelen, zeg maar. Dat is ook zo kunnen we dus ook mensen helpen, zeg maar. Als je dat niet zou hebben, dan zou je helemaal denken.
Ja.
En ook met de hele woke situatie, zeg maar, voel je gewoon af en toe de pijn van... Tuurlijk voel je de pijn van mensen die dingen hebben meegemaakt die echt heel erg waren. Maar ik voel ook soms de pijn van mensen die gewoon zo gruwelijk worden uitgesloten.
Exact.
Ik denk, Jezus, waar is dan een beetje... Dus als je het hebt over, we zijn hier bezig om een betere wereld te maken, moet je eigenlijk iedereen ook daarin betrekken om die betere wereld te maken.
Ja, heel mooi. En dat brengt mij ook bij iets waar ik ook wel... Nou ja, ik heb notabene nog. Je zei eerder al, jij probeert alles. Ja, nou ja, jij ook, leuk. Op een gegeven moment kwam ik achter oxytocine.
Ja.
En was er een bedrijfje, het bestaat nu niet meer.
Ja.
Dan kon je oxytocine-pillen bestellen.
Ja.
Ik denk, nou, lachen man, hoe meer...
Ja.
Maar ik ben er nu achter. Het blijft een goud goedje.
Ja.
Maar het werkt ook...
Ja.
Ik weet niet of ik dat negatief moet noemen. Maar bij uitsluiting werkt het dus ook. Kun je dat uitleggen?
Ja. Nou, ze zeggen dus eigenlijk dat het een liefdeshormoon is, maar het is helemaal niet. Het is een haat-liefde-hormoon. Dus het zorgt ervoor eigenlijk dat jij beschermt wat van jou is, of beschermt jouw sociale status, jouw sociale groep. Dus het moment dat iemand buiten de groep, zeg maar, die groep zou aanvallen, werkt oxytocine eigenlijk als een oorlogsmechanisme.
Ja.
Dus het moment dat wij... En dat is dus heel bizar. Dus
en daarom kom ik er een beetje op vanuit het cancelen. Want dat voelt natuurlijk
dat
toch
is heel
dus
erg,
lekker.
Ja, wij zijn dus dit en ik bescherm nu dit. En dan speelt oxytocine nog hoger in. Het gaat ook met name altijd over morele zaken... of over groepen waar jij dan in bevindt. Dus wij met deze groep, wij worden aangevallen. En dat is eigenlijk... Oxytocine is eigenlijk dan gewoon het moordwapen.
Ja.
En dat is heel... dus we denken altijd maar... Oh, dat is alleen maar het liefdeshormoon. Maar nee, voor de mensen die in de groep zitten... Op het moment dat het uit de groep is, dan zijn we meedogenloos.
Ja.
En dat zijn we sowieso natuurlijk best wel veel, vaak vind ik. We zijn heel aardig naar onszelf en meedogenloos. Tegenwoordig steeds meer naar andere mensen toe. Dat je denkt, oké, maar ik moet zeggen, ik denk dat ik dat met het aspect van andere mensen gevoel.
Wil nog iets zeggen over die spiegelneuronen.
Ja, ik wil zeggen over die spiegelneuronen. Dus we weten dat als ik naar jou kijk, zeg maar, en ik heb pijn aan mijn schouder en jij wordt gemasseerd aan die schouderkant, aan dezelfde kant, dan gaat bij mij zakt langzaam de pijn.
Is echt zo, hè?
Ja, dat is echt zo. Dus dat betekent dat onze hersenen, onze spiegelneuronen nemen gewoon dingen over. Zeg maar, dus je hoeft niet eens. Dus dat betekent ook al hoe sociaal wij zijn als mensen. Hè? Dat heeft een solitair beest helemaal niet. De slang heeft niet het gevoel van een andere slang. Dat is niet zo. Dus wij maken dat echt mee. En je kan je met je hoofd wel helemaal in je eigen gelijk zitten. Maar lichamelijk zijn onze hersenen hebben allang zijn verbonden. Nou, nu hebben ze het zo dezelfde. Als jij zit te kijken, zeg maar, zelf op tv en of naar mij en ik krijg een schop in mijn kruis. Nou, dan weet jij wel, dan gaan jouw handen gelijk zo, toch? Dus dan voel jij het ook. Allemaal voelen we die pijn. En wat er gebeurt, is die hersenen krijgen een seintje, zeg maar, van de regio daar. Van, hey, er is een trap gekomen en er is pijn in die regio en dus doe jij zo.
Mm-hmm.
Nou, wij zien dat allemaal. Dus als iemand anders krijgt die trap, wij kijken ernaar. Wij voelen allemaal dat gebeurt. We voelen zijn op het moment dat we voelen, zegt bij ons in de huid, zegt een receptor in de huid, zegt... Hey, wacht even, er is hier helemaal niet geschopt. Hier is alles oké. Okay. En dus krijgt die hersenen weer, zei je van... Nee hoor, er was helemaal geen pijn, joh, niks aan de hand. Joh. Dan zeg je, oeh, nou, dan kunnen we de handen weer weg. Dan kunnen we weer door naar de... Nou hebben ze een experiment van, hebben ze de huid verdoofd. Dus de huidreceptoren. Je hebt dus ook, dat is wel ingewikkeld, maar mensen die geen pijn kunnen voelen, zeg maar, omdat huidzenuwen niet werken, zeg maar, die voelen dus alles wat iedereen anders voelt in het lichaam.
Ja.
Maar goed, dus dan hebben ze bij mensen de pijnreceptoren, het deel in de huid, uitgezet. Dan doen we diezelfde schop. Wij doen zo, wij kijken naar die mensen. En wat gebeurt er? Dat lichaam krijgt, onze huid geeft niet meer het signaal terug dat er geen trap is geweest. Dus wij voelen letterlijk 100% de pijn van de ander. Terwijl wij niet geschopt zijn. Nee. Dus ze zeggen eigenlijk letterlijk, hoe wij één zijn is echt insane. Ja. Alleen de huid is de enige scheiding eigenlijk tussen de fysieke entiteit, hoe ik kan noemen, het fysieke lichaam en ook dus de pijn. Ja. Ja, dat is gewoon, vind ik echt next level.
Ja, ik vind het ook next level. Het doet me denken, het is een beetje variërend hierop, van mensen die een lichaamsdeel geamputeerd hebben.
Ja.
En dan ook echt letterlijk jeuk hebben.
Ja,
ja, ja. Dat is gewoon, de jeuk is echt alleen, precies, het lichaam is er niet. Maar
is
daarmee
er niet.
Is het er wel.
Is het er wel,
En dat geeft het wel echt wel aan.
Ja.
Ja, dat er heel veel meer is. Vaak minder, een koekoek.
Maar dus als je dus kijkt inderdaad, dus we zijn zo diep verbonden met al die superpowers, ik noem ze social superpowers, zeg maar, die we kunnen hanteren, zeg maar, om onszelf en iedereen bezig te laten voelen. Laat het egoïstisch zijn, maakt niet uit, maar je helpt jezelf en de anderen. Maar als je dus in een groep zit, dus we kunnen dus heel raar door mede, eigenlijk soms door oxytocine, zorgen dat als we dus groepen gaan creëren, dat we zo heftig in onze eigen groep gaan zitten, dat we een andere groep mensen uit gaan sluiten. Ja. Maar als je het weer van bovenaf bekijkt, we zitten allemaal in allerlei groepen.
We zijn dezelfde
groep. Je bent nooit één groep.
Nee.
Je bent altijd een soort, je zit nu, denk je, daar. En qua, wat vind je lekkerder, cola of Fanta? Dan zit je in de cola groep of zo.
Ja.
En dan, weet je, dus uiteindelijk is het gewoon een beetje stuivertje wisselen. En denk ik, er is maar één manier. En dat is gewoon alles omarmen. Als iets anders is en echt gevaar is, wordt het automatisch van je onderbewustzijn waargenomen. Dan schiet je wel gelijk aan. Ja, en een beetje overgaan tot meer doen voor iemand anders, weet je wel. Dat is gewoon, ik weet niet, het geeft het meest zielsvervullende gevoel ook, zeg maar.
Ja, jij noemt het al even social superpower. Het is wel mooi dat jij op een gegeven moment zegt, oké, ik zou wat vakken willen toevoegen op school. Human being, mindset, happy chemicals. Daar gaat ook wel heel erg over. Social superpower, the universe en breadwork.
Ja.
Wat een school.
Ja, top hè?
Ja.
Ja. Ja.
Nou ja, het is echt...
Zijn eigenlijk alle de enige vakken die ontbreken, zeg maar. Terwijl, ik denk, het kan toch niet waar zijn eigenlijk als je erover nadenkt. Maar het komt ook uit mijn eigen struggle. Dat ik denk, hoe ouder ik word, hoe meer ik dus leer over mezelf. Terwijl eigenlijk de tijd korter wordt. Waarom heb ik die niet aan het begin geleerd? Want dat was veel makkelijker geweest. Dus ik heb allerlei dingen geleerd die wat minder functioneel waren, vind ik zelf. En zo ook dingen die je moet leren. En
de hoofdstad van.
Maar dat je inderdaad leert over de stelling van Pythagoras, zeg maar, weet je wel. En over pi en over de relief op de Veluwe. Maar gewoon die basic dingen niet, weet je wel. Ook dus het idee van, oké, welkom bij biologie. Hier is het menselijk lichaam en dan zie je zo'n skelet. Nooit iemand zegt, welkom bij biologie. Voel even aan je eigen lichaam.
Nee.
Hier voel je hart. Mensen weten niet waar je hart zit. Gewoon dat je denkt, hoezo hebben we zijn we nou zo ver ervan af dat als ik een half uurtje ga karten, krijg ik gewoon een kwartier uitleg hoe het allemaal werkt. Met veiligheidsinstructies en hoe ik gaspedaal moet vinden en hoe ik met de weggebruiker om moet gaan. En in ons leven hebben we dat gewoon op school gewoon maar uitgezet.
Ja.
En dus is het ook niet zo gek dat er natuurlijk enorme... Dat ik zelf ook heb lopen struggelen, zeg maar, met jezelf, met sociale situaties, toch?
Nee, heel erg. En nogmaals, dat is ook gewoon, dan is het ook wel minder een oordeel. Dat is ook gewoon voor een groot gedeelte hoe de hersenen werken. Jij omschrijft het wel mooi met, ik had het nooit zo gerealiseerd, hoe wij alles in hokjes plaatsen in eerste instantie.
Ja.
Ja, ook weer vanuit die angst.
Ja.
Categorisch denken.
Ja.
Waardoor, ik weet niet, dat vond ik waanzinnige voorbeelden, dat wij, het gaat over blauwe bessen en zo.
Die standaard, die hersenen, die zetten alle standaard automatisch in hokjes. Dus eigenlijk is het gewoon zo, dus ken ik dat? Ja, nee, ken ik het? Ja, nee. En dat is één, dus bekend, onbekend. En daarna gaat het zo snel mogelijk een hok in om te kunnen plaatsen.
Ja.
Want dat willen die hersenen, van wat moet ik hiermee? Wat is de situatie hier?
Ja.
We maken veel te simpele, pas op je gelast, je hebt veel te simpele afweging erin. Dus het gaat veel te makkelijk. En zo ook bijvoorbeeld met de kleurencirkel. Dus dan hebben ze, vroeger begon het ooit met RGB, we hadden gewoon drie kleuren. En blauwe bessen, zeg maar, zijn gewoon natuurlijk paars, maar die hebben we blauw genoemd, want het woord paars was er niet.
Nee.
Mensen hebben rood haar, maar die hebben geen rood haar, die hebben oranje haar. Alleen oranje woord was er niet. Dus vroeger was iedereen gewoon met rood oranje haar, ging gewoon in die bucket, zeg maar. Nou, dus we zijn er veel te simpel eigenlijk met mensen in groepen stoppen, zeg maar. Ook groepen waar we zelf ook deels in zitten.
Exact.
Of... dat is gewoon wat die hersenen eigenlijk de hele dag doen. De hokjes denken is eigenlijk gewoon standaard. Het is ook allemaal overlevingsdoel. Het is eigenlijk ook allemaal prima als je gewoon denkt, laat maar gebeuren. Stop het in een hokje. En dan ga ik het er zelf weer uithalen. Tommy, die hersenen hebben een... Dus als je dat eenmaal begint, je snapt van... Oh ja, die stopt in een hokje. Ja, ik snap waarom die, diegene in een hokje stopt, maar die hoort helemaal niet in dat hokje. Die haal ik er even uit. Ja.
Nee, en als ik voor mezelf kijk, hè, we hebben het eerder gehad over hoe je, nou ja, in ieder geval dat angstige gevoel weg kan hebben. Nou, ademhaling, je lijf voelen. Dat hokjes denken, als ik, ja, dat, misschien is dat voor mij wel de grootste kracht van mediteren. Ja. Om gewoon bewust te zijn van die hokjes. Ja. Mentaliteit, bij mezelf dan vooral. En ik vond het wel, later leg je dat uit, maar ik raakte in het begin van Well Connected dat ik dacht, hoezo zie je dat zo? Maar ik snap het nu wel wat meer. Maar jij zegt mediteren, dat gaat over heden, verleden en toekomst. En ik dacht heel erg met een soort definitie van mediteren, ja, maar mediteren gaat alleen maar over het nu. Maar jij... Nou ja, dat mag je uitleggen. Ja. Ik vind dat wel een leuke kronkel.
Nee, de enige wat je hebt is je lichaam nu, toch? Ja. En je brein nu.
Ja.
Oké, en ik zie het allerhoogste goed op aarde. Je kan zeggen, is liefde, zeker waar. Maar het grootste goed wat wij hebben... en wat niet in de prijslijst van het menselijk lichaam staan... is bewustzijn. Helaas, dat is gewoon onbetaalbaar. Ja, dat is 100 triljoen waard, zeg maar. Bewustzijn. Dat heb je en dat kun je gebruiken of niet. Oké, en wat je wil eigenlijk is het hoogste vorm van bewustzijn. En als je bewustzijn hebt, betekent het eigenlijk dat je aandachtspunt hebt op één single thought, één gedachte, één aandachtspunt, één iets. Dat kan zijn 100% van mijn aandacht. Ik doe 's ochtends altijd even dingen waar ik dankbaar voor ben, iets waar ik nu in het heden trots op ben of wat ik wil verbeteren en dingen waar ik om kan verheugen. Ja? Ik wil 100% van mijn aandacht hebben bij die gedachte. Ik ben sowieso in het nu. Dus het enige wat er eigenlijk bestaat is, ik heb 100% bewustzijn. Zeg maar, ik heb een grote lamp, die staat half aan. Ik stop een nieuwe batterij in, dat ding brandt volle bak fel. En ik schijn in een donkere ruimte. En ik kan gewoon kiezen, schijn ik naar het verleden, in mijn herinneringen. Heb ik even mijn focus op mijn huidige lichaam, mijn ademhaling, voel ik mijn lichaam. Of ik kijk naar voren en ik ben met 100% aandacht bezig met iets geweldigs in de toekomst. Iets wat ik ga geven, iets wat ik ga dromen, manifesteren, noem je dat zo.
Ik wil net zeggen, dus je hebt gewoon zeg maar... en dat vind ik, daarom vond ik het wel mooi. Je hebt dan zeg maar, als je het tijdens je meditatie toepast... het dankbaarheidsmoment, ja, nou, dat is verleden.
Ja, ja.
En het visualiseren, intenties, toestanden, manifesteren.
Dat is de toekomst.
Dat is de toekomst.
Ja, en dan heb je eigenlijk gewoon nu het grounden, zeg maar... is gewoon eigenlijk in het nu zijn, even denken aan jezelf... Ja. Van wat vind je al goed of niet, voel je lichaam... even inchecken bij jezelf.
Ja.
Maar dus sommige mensen zeggen... ja, mediteren is hebben van geen gedachten, laat het overboord. Nee, heb ik ook al eerder gezegd, hè, dat doe je wel als je dood bent... ik heb je nul gedachten, dat is prima, nu niet. Nu willen we wel in iets denken. Alleen, je wil met de hoogste kwaliteit van gedachten aanwezig zijn. En dan is het aan jou om te bepalen waar je die aan uit gaat geven. Dus het is ook niet van, ja, je moet in het hier en nu. Nee, in het hier en nu. Als je hoogst bewustzijn is al in het hier en nu.
Ja.
Je bent eigenlijk altijd al in het hier en nu. Het enige is dat je bewustzijn er wel of niet hoog genoeg is daarvoor. Dus zelfs al zit ik in het verleden, ben ik in het nu.
Tuurlijk. Dat is
dus mediteren voor mij is gewoon, met name door die ademhaling, zorgen dat je systeem fysiek, hè, je verplaatst bloed naar het deel van je hersenen waar je bewustzijn zit. Dus hoge, snelle ademhaling verhoogt dat bewustzijn. En dan kun je gewoon kiezen.
Ja. Maar doe jij het inderdaad wel zo bewust als dat je net zegt met de zaklamp?
Nou, dat waren neurologen die tegen mij zeiden van... het lijkt wel of jij met een zaklamp letterlijk je hersenen ingaat, zeg maar. Toen dat heb ik dat is ik reis gewoon daarom. Toen heb ik ook ontdekt van, dat is niet, het is niet mediteren wat in het nu zit. Het is je bewustzijn verhogen en daarmee daarna bepalen voor de aandacht. Ja. Nee, maar ik doe mijn ogen dicht en dan ga ik terug aan het verleden. En dan voel ik wel dat ik daar gek genoeg in mijn gevoel zit... Daar in het verleden, het heden en de toekomst. Ik ga wel links naar rechts met de weg mee of zo. Dus ik, het is niet van het verleden, het heden en de toekomst. Dus ik, maar ik zit niet met een lamp.
Nee, maar het is mooi om net als het empathische ook... daarvan de kracht weer van te zien. Hoe vet is het dat wij eventjes nog iets terug kunnen voelen... en laten we ons dan vooral richten op de mooie dingen.
Ja, nee, dat is natuurlijk geweldig. Het is niks mooiers dan dat. Ik bedoel, dat je gewoon blij kan zijn en terug kan halen... wat er al mooi was, geeft ook al een heel vervullend gevoel.
Ja.
He, dus het is ook weer dan van, ik heb al... Kijk, wat we begonnen in het gesprek natuurlijk met die 45 miljoen van je lichaamwaarde.
Ja.
En dus je kan al zeggen, je bent sowieso aan de profit side. Al kom je op het moment dat je op aarde komt. There's nothing to gain.
Nee.
Je hebt hier alleen maar wat te geven.
Ja.
En toch zijn we overgestapt op heel veel nemen.
Ja.
Krijgen. Terwijl het is heel bizar gegeven. Als ik hier niet meer ben, alsof ik sterf, dan ligt mijn lichaam hier nog en mijn brein is er nog. Daar zitten ook mijn gedachten opgeslagen. Dus wat is er dan weg? Ik denk, tafel met zijn tafel, met geld, met pinpassen... en een grote wagen vol met spullen.
Ja.
Maar ik neem het niet mee, ik laat alles achter. Heb ik enorm mijn best gedaan, dus wat was het dan? Dus wat er weg is natuurlijk mijn energie of soort mijn ziel, zeg maar. Dus het is toch uiteindelijk bedoeld. En dat, die kan dus niks meenemen. Dus ja, ik denk, wat is het dan? Dat is dus toch iets dat je hier op aarde bent om te zorgen dat je je energie geeft aan andere mensen. Dat is ook daadwerkelijk het enige wat je achterlaat in de harten of in de buik gevoelens van andere mensen. Is jouw rol. Nou, ik ben er dan voor om die positief te laten zijn.
Exact.
Er zijn ook andere mensen in de wereld die op een of andere manier heel druk bezig zijn om dat niet te doen. Die vinden ook weer dat ze het wel doen. Ik bedoel, ja. Het goed doen, toch? Bedoel.
Nou ja, dan ga ik toch weer even terug op social media. Omdat ik weet, ik loop daar echt wel mee te eikelen. Juist omdat ik, ik wil ook niet een soort oogklep op en alleen maar aandacht voor het positieve. Dat is gewoon niet de realiteit. Maar ik merk ook wel, tegelijkertijd wil ik met Koekeroe heel veel zenden en ook wel gewoon ontvangen.
Ja.
Ik vind dat best wel lastig.
Ja.
Omdat als we het hebben over de positiviteit opzoeken, hoe je het went of keert, is er online een hoop angst en dus haat en uitsluiten en dingen waar we het over gehad hebben. Hoe doe jij dat? Want ik vind het machtig mooi. Ik ben altijd, weet je, jij bent iemand, als ik gewoon naar mijn eigen post kijk, Tabe heeft wel een hartje, Tabe heeft wel gereageerd. Dus dat is wel iets wat jij, wat je beoefent. En tegelijkertijd zal jij dan toch ook niet aan ontkomen dat je dus heel veel ook negativiteit ziet.
Nee, ik volg gewoon bijna. Je moet gewoon bijna niemand volgen.
Nee, oké. Ik heb de eer dat ik in je volgerslijst sta.
Ik ben blij dat je mag volgen. Ja. Dat vind ik jammer van. Maar ik bedoel meer, ik krijg het niet langs me, zeg maar. Dus ik weet wel. En ik weet ook als iemand wat. Ik heb meer gewoon een beetje de momenten ervoor.
Ja.
Maar ik zit niet te stuur. Ik bedoel, ik doe het eigenlijk alleen maar als ik wat heb gepost. En dan kijk even. En dan zijn er gewoon fixed momenten. Ik zit niet te zoeken, zeg maar. Maar ik weet ook, op het moment dat je ergens induikt, dan krijg je natuurlijk gewoon alles weer geretarget. En voor je het weet zit je in een soort van stroom van shit. En dan lijkt weer alles zo te zijn, terwijl het helemaal niet is.
Nee.
Dus het is ook gewoon, het is echt zorgen dat je gewoon heel gelimiteerd bent in hetgeen wat je volgt. Dus als iemand shizzle of meuk gaat zitten uit en negatief gaat zijn, dan heb ik ook gewoon geen zin in. Want dan weet ik, dan krijg ik dat de volgende keer mee.
Ja.
En ja, ik kan er ook niet positief op reageren. Negatief heb ik ook geen zin in, want dan laat ik mijn negatief uit. Heb ik ook geen zin in. Dus dat levert niet zoveel op.
Nee.
Dus het is, ik weet niet, het is denk ik ook zo dat het, ik heb een hoofdstuk, dat vind ik een van de mooiste dingen voor mezelf eigenlijk. En denk ik wat zo simpel is voor mensen, zeg maar, om bij te dragen aan iets voor jezelf wat mooi is en een andere wereld noemen, de power of hello.
Ja.
Dus het gewoon het gedag zeggen, zeg maar. Dus de makkelijkste vorm van verbinding. En waarom ik het zeg is eigenlijk omdat ik dat zo actief ben gaan toepassen, zakt ook enorm de urge om op social iets te doen. En dat is dus heel bizar, dat gewoon op een gegeven moment denk, ja, het zou ook weg kunnen zijn of zo, whatever, dat hele social, want ja. Maar dus het idee dat je gewoon, ik weet nog dat we pas verhuisd zijn en dan, ik ren natuurlijk 's ochtends vroeg en dan zeg ik mijn one day boeken, ik ga hem half even om, dan ga ik even mediteren, ademhaling doen, dan doe ik een meditatie en dan ga ik hardlopen, althans het is niet sprinten, het is gewoon lopen. Ja. Nog net geen woord, Nordic walking. Maar ik heb altijd fluor kleren aan, dat vind ik leuk, weet je, felle shit. En het is vaak donker en dan staan de mensen buiten een hondje uit te laten, of een puppietje of zo, die moet dan plassen ook om 5:30, 6:00. En dan kom ik aangelopen en je kan er niet omheen, we zijn de enige twee in de straat. En dan weten toch mensen nog voor elkaar te krijgen om dan vlak voordat je er bent naar beneden te duiken met hun hoofd, om naar de straat en die pub te kijken en dan niks te zeggen. Dus ik denk, goedemorgen. En schrikken ze een beetje. En de tweede dag weer een beetje hetzelfde. Goedemorgen. En de derde dag, dan staan ze al een beetje zo te kijken. En dan wachten ze al. Goedemorgen. En de vierde dag staan ze me bijna al juichen met een soort wave op te wachten, zeg maar. En dan voel je gewoon zelf, goedemorgen, weet je, blij. En mensen voelen zich blij. En denk, jezus man, we zijn het echt, dit komt van zo ver.
Alles.
Ja, het is echt alles. Ja. En er zat de hele dag gewoon, goedemorgen uit te delen. Hey. En ik wees je dat mijn dochter, nu zit ze op de fiets. En de hele dag, goedemorgen. Er zijn nog steeds mensen die natuurlijk helemaal niks terugzeggen. En dat boeit ook niet.
Nee.
Maar het valt ons dan op. Van,
ja. Nee, maar kinderen zijn natuurlijk sowieso goud in, weet je. Zoals je vroeger in de auto lekker zat te zwaaien.
Ja, zo tof.
En,
ja.
en het is altijd een leuk momentje.
Ja,
je zwaait altijd terug.
Ja,
en je denkt,
als je ouder bent, lijkt het of niet meer dat het niet meer kan. Het
was
zo leuk. Hé, mensen, maar ken ik diegene? Nee, ik zwaai gewoon naar
zwaaien, ja, maar het is precies, wij zijn allemaal team human.
Ja.
Dus doe het gewoon.
Ja, doe het gewoon, ja.
En dat is, een onderdeel van jouw well-being week, waarin je gewoon in 7 dagen wordt meegenomen om, bepaalde dingen iets meer gewoonte te maken. En dit is wat jij omschrijft als de 5 staat tot 2 regel, 5 2 regel.
Ja, je hebt dat, het komt eigenlijk nog uit de hospitality, zeg maar, de 15-5 feet rule, zeg maar. Dus dat doen ze op een hotel compound of terrein, zeg maar. Dan is het van, oké, binnen 2 meter, ik kom het even, binnen 2 feet, of dat is 2,5 meter of zoiets.
Ja.
Binnen 5 nog wat, 15 feet, zeg maar, 5 meter is het, kijk je iedereen aan. Als personeel zijn, is dat de regel. Dus personeel moet hun klanten, de gasten, aankijken. En binnen 2,5 meter moet je ze gedag zeggen. Nou, als je dat gewoon altijd hanteert, weet je wel. Dus het is ook gewoon, ik kijk naar jou, ik herken je. Hey, hoi. Herken je.
Nee.
En dat is gewoon, en het is zoiets simpels. En ook kleine dingen. Ga in de winkel. Mensen zeggen van, kom in. Goedemorgen, hoe is het met u? En ik gewoon even wachten totdat. En dan zei, ja, goed hoor. Zo, mooi. En met u? Ja, nee, super. Ik was benieuwd. Mag ik trouwens 2 komkommers en een. Maar dus als je er kijkt ook wat dat doet bij mensen om gewoon even ook echt geïnteresseerd te raken in hoe het even met ze gaat, zeg maar. Ja. Zonder dat je de drama eruit probeert te halen. Maar gewoon, je voelt gewoon door je ogen ook aan te zetten op mensen. Dan voelen ze ook van, wow, deze persoon is echt. En ik heb zo vaak, Giel, het is bizar, maar ik doe dit nu een jaar zoiets. Anderhalf. Zo vaak mensen zeggen, nou, dat maken wij er nooit meer mee. Dat mensen zo aardig zijn in de winkel. Mensen komen binnen en zeggen, geef mij gewoon 2, mag ik 2 komkommers?
Ja,
of van de week nog met bouwvakkers in de straat. Ik zeg, goedemorgen. En die gasten zo, toen kwam ik ze later tegen toen ik weer thuis. En zeiden ze, we dachten, ken ik die gozer nou? Maakt het bijna
crazy,
niet mee.
Ja?
Dat is toch crazy?
Ja, het is mooi dat je het zegt. En ik heb daar zelf ook wel een soort leegte eerst van ingezien. Maar in Nieuw-Zeeland kwam ik erachter dat helemaal niet zo leeg is. Dat,
nee.
Hey, how you doing? Jij zegt het net al.
Ja.
Dat is natuurlijk heel erg Amerikaans, waarbij je gewoon heel cynisch kan denken, ze zit helemaal niet te wachten op het antwoord.
Ja.
En wat nou als je gaat zeggen, nou, het gaat helemaal niet zo goed met me.
Ja.
Maar toch is er een wat jij dan net erkenning noemt.
Ja, die
dus
small
is wel degelijk.
Talk,
de small talk. Small talk is maar dat omschrijf je ook met stammen. Small talk is goud.
Ja, small talk is de biggest talk. Met zo'n verbindmiddel. Dat is eigenlijk de lijm, zeg maar, van mensen.
Ja.
Hè, dus daarom is ook de reden. Kijk, het weer is ook een small talk. En dat zorgt ervoor dat als ik. Wat een regen.
Nou.
En dan weet je, wat een regen. In ieder geval ben je met me eens.
Ja.
Hè, dus het is altijd een zorg van veiligheid om even te verbinden, zeg maar, met dat soort dingen. Maar dan heb je inderdaad mensen die zeggen, ja, dat smolt ook. Nee, I only want to have deep conversations. En anders hoeft het voor mij helemaal niet. Ik doe het niet meer aan die oppervlakkige shit. Nee, dat is allemaal prima. Want iedereen die jij nu ontmoet hebt, daar ben je ook helemaal mee begonnen, hoe je begraven of je begraven gecremeerd wilde worden. Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Toch? Of hoe de hele alles
nee,
ontstaan.
Jij zegt, het begint altijd daarmee.
Je begint altijd met zoiets. Ja. Alleen op het moment dat je dat niet ongemakkelijk voelt, is het eigenlijk geen smolt ook. En daardoor ben je dus vrienden. Op het moment dat die gesprekjes niet ongemakkelijk aanvoelen, ben je gewoon vrienden. Dat dan, dus met mensen waar het ongemakkelijk bij aanvoelt, zal je eigenlijk nooit vrienden worden.
Nee.
Begrijp je? Dat is heel bizar. Een hele bizarre raadgever. Eigenlijk is een small talk een hele mooie raadgever. Dus je wil small talk doen. En dan is het nog, als zou je het afpellen ook, heb ik ook gedaan, met een Amerikaanse vriend ook over gehad, van eigenlijk is het wel tof wat jullie doen, maar jullie menen het dan niet altijd. We menen het wel, alleen er wordt gekeken alsof we het niet menen, want het is wel echt, how are you? En als je zou zeggen van, I'm so in the shit and please, dan zouden mensen je ook helpen. Alleen wij doen dat, we zeggen dat vaak niet. Dus dat is. Maar dan als je het zou afbellen, dan zou je beter kunnen zeggen, nou, ik kan beter small talk doen met dat het misschien niet interesseert wat jouw antwoord is, dan dat ik gewoon helemaal maar met mijn zagrijnige kop rond blijf lopen.
Exact.
En niks zou vragen.
Ja.
Dus het is ook, ik heb dat zelf neergezeten als jij, want ik dacht ook, die praatjes en zo, maar toch, het is juist ook, alleen je kan het ook gewoon, een small talk kan je ook gewoon inhoudelijk heel interessant maken, weet je wel, van jeetje, wat gaaf dat jij hier die ramen zet en dat je glas blaast of zo, maar waarom ben je daarmee begonnen, weet je, wat is jouw, en dan kan je dat in 2 seconden, kan je dat prima vragen. En dan komt ineens een passie bij iemand naar boven, zegt, Dus je kan ook small talk veel. Maar we zijn vaak niet bezig met. We bereiden het niet voor, zeg maar. Ik heb dat ook nooit vroeger gedaan. Je bent gewoon, je bent in je dag en in één keer beland je in de lift en sta je met mensen en denk je, oh.
Ja, nou, lift is een goed voorbeeld natuurlijk.
Sta je te kijken alsof ze niet bestaan, weet je wel. Ze zijn allemaal zo. En, terwijl, als je gewoon weet van, hé, ik kan gewoon.
Nee, oké, maar dit is een goed voorbeeld, want hier voel ik zelf ook altijd wat ongemakkelijkheid. Hoe sta jij in een lift dan?
Nou ja, nee, ik bedoel, in ieder geval open. Dus ik zorg niet dat ik gelijk mijn telefoon pak. De meeste mensen denken ook dat gelijk die telefoon is. Dus terwijl helemaal geen bereik is vaak in de lift. Zijn een beetje nep door je WhatsApp te scrollen, weet je wel. Dan niks. Dus ja, het is gewoon een beetje er zijn. Ook dat, ook het ongemak af en toe maar accepteren van... Maar soms heb je niet iets te vertellen of te vragen of zo. En als het wel zo is, dan kan ik... Ja, als er toeristen zijn in Amsterdam of zo, dan is het makkelijk. Want dan zeg je, oh, weet je wel, where you're from? Of, dus ja, je moet gewoon iets vindingrijker worden in de vragen. En ook gewoon echt wel geïnteresseerd. Als je gewoon weer meer geïnteresseerd raakt in mensen... komt dat op een gegeven moment ook wel vanzelf.
Ja. Nou ja, en dat is waar we het eerder over hadden, met mensen helpen dan. Maar dat werkt hiermee ook, om gewoon erkenning is ook, zou je kunnen zeggen, helpen of in ieder geval connecten. Wat het uiteindelijk oplevert. Ik moet nu, door jij dit zegt, denken aan iets. Maar ja, ik was me daar nooit zo bewust van. Maar ik vond, weet je, bij de radio waar ik werkte, daar heb je gewoon altijd van die mensen in de beveiliging.
Ja.
Die zitten er achter die desk. En ik merkte gewoon dat ik zelf... Ja. Ik vond dat heel onmenselijk om langs te lopen zonder iets. En ik vond alleen dat groeten vond ik op een gegeven moment ook een beetje fout. Ja. Dus inderdaad, totale social talk. Ja. Maar op een gegeven moment herken je een beetje de naam van iemand.
Ja.
En nou ja, het is vooral lekker omdat je met een glimlach naar je werk gaat. En, dat wilde ik zeggen, omdat het uiteindelijk ook wel wat waard is. Reken maar... dat als ik een parkeerplekje nodig heb of een dingetje...
Ja, natuurlijk.
Natuurlijk regelen ze dat.
Ja, natuurlijk. Ja. Maar zo gaat het. Het zijn echt die simpele dingen. Hè? En je maakt jezelf ook veel makkelijker. Want het is heel ongemakkelijk. Het is heel onnatuurlijk om elkaar niet eigenlijk te gedachten zeggen... als je ergens langs of te zien. Dus het stikt ook aan jou, zeg maar. Het is een soort bad karma, vibe, zeg maar iets. Ja. Even van, je kan het toch niet onbewust... Kijk, of je negeert onbewust... maar dan ben je gewoon misschien wel ignorant. Mm-hmm. Toch? Dus op zich, neem je misschien niks waar. Maar vaak negeer je dus... ik heb geen zin of zo. En dat heeft toch iets bads in je eigen hoofd.
Dat is weer die verbinding, is er wel, maar...
Die blok je dan eigenlijk gewoon zo. Ja. Toch even de oogklep op. En dat, het is toch... En als je het wel doet, omdat zoveel mensen eigenlijk niet doen... is ook de waardering die je nu voor terug krijgt zo hoog. Mensen zeggen, wauw, weet je, wat geweldig. Dat je zo... sorry, het interesseert me ook echt. Ik vind het echt te gek wat je doet.
Ja. Maar in jou, en dit vind ik spannend... dit is al spannend overigens, hoor. Maar doe het maar eens. Gewoon even lekker tegen iedereen hallo zeggen en zo. Maar je doet het ook andersom. Je hebt allemaal verschillende dagen mensen. Raad ik echt aan om goed die methode tot zich te nemen. Je hebt Diversity Day. En dan is een van de regels, opdrachten... om jezelf een beetje te trainen en te triggeren... om een groep juist te verlaten.
Ja.
Om een WhatsApp-groep.
Ja.
En ik moet zeggen, ik vond het... ik heb het nog niet gedaan of geprobeerd. Maar ik vond het wel... Het kietelt me gelijk al. Omdat je wat denkt van... Dus dan ga ik gewoon die groep uit.
Ja, ga ik de groep uit, ja. Ga je dit doen? Ja. Giel heeft de groep verlaten.
Ja.
Ja, dus het is...
En met als doel om dat een beetje te trainen?
Omdat, zeg maar... Kijk, diversity heeft natuurlijk... We zijn allemaal uniek.
Ja.
Dus er is diversity in de zin van zij en wij. En dat bestaat eigenlijk niet. Dat hebben we allemaal verzonnen. Dat is maar net als we zeggen... Oké, wie heeft er nu, een horloge om links? Dan is het die groep. En dan is die weer anders. Ten opzichte van iedereen met een horloge om. Dus het is allemaal eigenlijk allemaal gebakken lucht. Dus we zijn allemaal diversity. En dat is namelijk onze grootste social superpower. Dat we de grootste... team op aarde zijn ongeveer met diverse kenmerken... en die globally met elkaar kunnen communiceren. Is mega vet. Dus je zou het allemaal zo moeten inzien. Alleen dus, we zijn op een gegeven moment ook... doordat we ook sociale wezens zijn en niet meer doorhebben... dat we al één zijn met de totale mensheid, Team Human... stikken we vast bij kleine groepjes, zeg maar. En dan willen we daar niet ergens uit. Maar het zorgt ervoor dat we eigenlijk heel angstvallig... en zeg maar bekrompen, beperkt in het leven staan... Dus je wil eigenlijk zorgen van... voordat ik bang ben dat ik ergens uit word gestuurd... en eigenlijk vanuit een soort van angst onderneem... op mijn werk, met mijn vrienden, noem maar op... is het heel verrijkend om eens een keer uit dingen te stappen zelf. Dus niet als het moment als de buitenwereld jou straft op die groep... maar zelf de actie onderneemt van... dikke doei, en dan zie je wel. En dan zul je merken van... maak je eigenlijk geen fluit uit. En dus, maar we zitten dus ook een heel helder moment of een ding om te zorgen van dat je je eigen angsten los kan laten, zeg maar. Vaak denk je dat je het niet hebt, totdat je zegt, ga maar eens even uit die groep.
Ja, zeker. Maar ik denk ook dan weer de andere kant, empathisch gedacht aan die anderen, zou ik gewoon niet willen dat zij het gevoel hebben dat ik hun de rug toekeer.
Nee, dat kan. Je kan het ook inleiden natuurlijk waar je eruit gaat. Dus het is ook gewoon... Het gaat erom dat jij gewoon charge neemt, zeg maar. In plaats van dat je eigenlijk altijd overal bij bent... en dan bang bent misschien wel dat je uit een groep wordt gegaan. Het is een heel natuurlijk mechanisme van ons brein... om daar bang voor te zijn.
Ja.
Maar dus het, je kan het ook gewoon met een oud groepje doen, waar, je toch, waar toch al bijna niks meer gebeurt in de WhatsApp-groep.
Ja, dat is een goeie. Wat wil ik zeker nog even bespreken? Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik heb je niet van tevoren gevraagd dit keer om drie boeken te noemen.
Nee.
Ik weet nog vorige keer, ik heb het even opgezocht hoor. Unlimited Power, Fast and Slow, Inner Engineering.
Ja.
Zijn er, en nogmaals, dit is als je niks weet, is het ook goed. Maar zijn er met Well Connected, dus jouw nieuwe boek en de Wellbeing methode. En ja, een ander boek wat je nu in ieder geval te binnen schiet van je denkt, ja, dat heeft mij. Ja, met dit
nee,
thema.
Zeker. Nou, nummer één. Nou, nummer 1 of 2 zijn een beetje hetzelfde. Dus 1 is Social van Lieberman. Dus het gaat eigenlijk over ons sociale brein. En dat is eigenlijk onze default mode, onze standaard is dus ons sociale brein.
Ja, wat jij een beetje tegelijk stelt aan ego eigenlijk.
Ja.
Ja, dat vond ik wel leuk. Ja. Om gewoon, eigenlijk zeg jij, is het ego, is het sociale brein bezig met angstige dingen.
Je hebt eigenlijk de social en de self.
Ja.
Hè, dus de brein, en dat noemen we dan de default mode network, of de ego, of de monkey mind, of hoe je het wil noemen. Dat is eigenlijk ook de social brain. En dan heb je eigenlijk de self, en dat is je inner, de binnenkant, zeg maar. En dat is, dat noemen we de task positive network. Dat is hoogbewustzijn, zeg maar.
Dat is echt social. Dus dat je hebt social en selfish.
En self is social en self, ja. Nou, selfish hoeft niet te zijn, maar social zelf. Ja. Ja, dus, okay. Maar als je social bent, ben je ook selfish. Dat is mooi, dus dat werkt met elkaar. Maar dus dat brein staat standaard op social stand, op de buitenwereld waarnemen en alles zien en incasseren. En dan gaat het in je analytisch brein, dat is eigenlijk een onderdeel daarvan. Hè, want dat incasseert alle informatie van buitenaf, gaat er wat van vinden. En dan relateert het zich dat tot jouzelf. Want als we niet, als ons sociale brein, ons ego niet gekoppeld waren in datzelfde systeem, in dat eigen netwerk, zou je nooit kunnen bepalen waar jouw plek zit. En de ego is juist continu bezig om die plek in die groep te vinden. En die ego zorgt er ook voor dat je slim genoeg bent om je soms aan te passen. Hij zit alleen ook soms in de weg, zeg maar, dat je
de angst
gedraagt. Maar dat is uiteindelijk allemaal uit angst om niet geaccepteerd te worden.
Tuurlijk.
Het is allemaal overlevingsdoel.
Ja.
Dus mensen zeggen ook wel eens, ik heb misschien ook wel eens dingen van, ja, mensen, de ego is de grootste enemy die we hebben. Dat is helemaal niet waar. De ego is de reden dat we bestaan. Alleen je moet zorgen dat je goed weet van, weet je, ook tegen je ego kan je zeggen, nee joh, het is ook gewoon een heel klein gepest jongetje, zeg maar, de ego. Dus heel vaak doe je dingen ook vanuit de ego en niet vanuit dingen. Dus op het moment dat je, als je echt wil weten wie jij bent, en dan ga je bijvoorbeeld vooruitdenken van waar je zin in hebt. Als je op het moment dat je ogen dicht doet en je zit, noem het inderdaad, manifesteren of hoe je het wil noemen. En dan heb ik mijn ogen dicht en dan bedenk ik iets. En op het moment dat ik bedenk dat ik mezelf zie staan met andere mensen die er wat van vinden. Dat heb ik vroeger, zo deed ik vroeger altijd met dingen die ik wilde. Dan dacht ik, oh cool, dan ga ik dat doen. Dan ben ik daar, dan zie ik die mensen, die vinden dat dan zo. En dan ben je dus de ego aan het lullen. En dan ben je dus niet aan soul-based bezig. Dus het moment dat jij iets kan bedenken waar je intrinsiek bij van wordt, zonder dat andere mensen daar wat van vinden, dan ben je eigenlijk on point.
Mooi.
Maar dat kan je dus niet bedenken 's ochtends als je wakker wordt en je niet ademhaling doet, want dan zit je dus in de social brain. En dan kom je dus nooit in jezelf. Daarom hebben heel veel mensen zo moeite met een bestemming te vinden, omdat standaard zitten we gewoon in de sociale brein, neem je de buitenwereld waar. Niet wat er in jou speelt. Dus dat zijn de kleine, simpele stapjes, ja. Dus je hebt gewoon social en self, ja.
Lieberman, en je wil nog een ander boek noemen.
Ja, het andere boek gaat over, het boek heet Behave, en dat is van Robert Sapolsky, een van de beste neurologen, neurowetenschappers van Stanford University. Die man is echt insane. Het gaat ook over sociale human biology en ook over de mirror network en dat soort zaken allemaal.
Heel technisch of wel te lezen?
Nee, hij is geniaal. Die gast is zo mega grappig. Het gaat er ook over, ik zal één ding voorbeeld geven waar dit over gaat. Eigenlijk over waarom we ook moreel gezien vaak zo heftig reageren als mensen met de woke situatie.
Ja.
Dus we hebben een deel in onze hersenen, dat noemen we de insula cortex. En dat geeft eigenlijk dat beslist eigenlijk of iets walgelijk is of niet als we eten. Dus stel, wij leven in 5 miljoen jaar geleden. En jij en ik lopen ergens, weet ik van waar, en we zien een karkas. Nou, we zijn super hongerig, dus we duiken erop natuurlijk. En we happen allebei in dat karkas. En de pus spuit uit onze mondhoeken. En de malenstroom vallen eruit. Dus op een gegeven moment dan zegt dus dat systeem in het hersenen van, oké, dit is not okay. Dit is, zeg maar, dit is oral disgusting.
Ja.
Dus dit gaat, en wat gebeurt er? Ons maag-darmkanaal wordt erop aangestuurd. En hoppakee, alles gaat eruit.
Ja.
Nou, op een gegeven moment heeft ze dus, dat is dus wat er een, maar op het moment dat we dat vroeger waren, leefden we niet in hele grote groepen. Er waren ook geen hele morele zaken, zeg maar, over wat walgelijk was of wat niet toe kon. Dat is pas later gekomen, toen we dichter bij elkaar gingen wonen en steden heel groot werden. En een geloof werd omgebouwd om normen en waarden, zeg maar, op papier te krijgen. Maar in ons hoofd was er nog niks eigenlijk om het af te handelen. En toen hebben ze ergens, weet ik wat, hebben de hersenen op een gegeven moment bedacht. Nou, dan laten we dat afhandelen van wat moreel gezien ook walgelijk is. Ook maar op dat deel van de hersenen afhandelen. Dus het moment dat wij iets zien, met name is dat natuurlijk woke. Gaat over culture, ja, gender, ja, echt elementaire zaken, zeg maar. Die diep bij ons geworteld zitten, geloofsovertuigingen. Dan gaat datzelfde ding in de hersenen aan. En dan kan het zo zijn dat op het moment dat ik dus iets vind, of ik vond eigenlijk niks, maar iemand anders vindt iets van iemand. En ik zeg, ja, ik ben heel met diegene eens. Oxytocine schiet omhoog. In de hersenen zeggen ze, dat is walgelijk. En wat een misselijkmakend mannetje.
Ja.
Ja, en ik krijg er gewoon een naar gevoel van in mijn buik. En het is om te kotsen, dit gedrag. Dus daar komen ook die termen vandaan.
Ja, ja, ja.
Dus letterlijk, dus op het moment ook dat je dus moreel gezien heel diep in iets gaat duiken, word je ook bovengemiddeld heftig naar iets anders.
Ja.
En dat is dus iets wat je dus eigenlijk ook moet snappen soms, van dat je lichaam, dat je dus ja, een beetje je controle over jezelf...
Ho, sorry, ik onderbreek eventjes dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl/boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl/boekenkast. Ja, oké, okay, maar dit is... kijk, die vergelijking met dat vreselijk gore voorbeeld van dat eten. Nou ja, dan klopt de reactie, zou je kunnen zeggen.
Ja.
In het geval van iemand veroordelen, dan is er een verklaring. Maar hij klopt dan toch ook eigenlijk echt niet? Of zeg jij... Ja.
Maar diegene moet eruit, die moet verbrand worden. Die moet cancel culture, cancel island, nu weg. Dat is dus cancel island, dat is dit.
Nee,
dus
de
cancel culture komt helemaal daaruit.
Ja.
Want we zijn boven gemiddeld. Je moet ook maar kijken hoe heftig mensen erin zitten. Op het moment dat ze vinden dat moreel gezien iets niet kan, dan gaan we door. En dat is eigenlijk dat. Nou, ik vind het heel interessant om te merken hoe die menselijke biologie erin zit. En dat geeft dus eigenlijk aan, elk goed mens is slecht, elk slecht mens is goed. Iedereen, weet je, we hebben allemaal alle kanten.
Ja.
We kunnen allemaal ineens omturnen tot ongelofelijke moordenaar. En we kunnen 2 seconden later weer lief hebben. Er gaan mensen elke dag, Giel in Amerika ook, of hier naar hun werk, die rijden naar een of andere loods. Die gaan zitten en die schieten met een drone hele dorpen ergens kapot aan de kant van de wereld. En die halen daarna de kinderen van school.
Ja.
Maar het is maar net welk verhaal je meeneemt in je hoofd. En met name als het dus moreel gezien zaken zijn. En waar ik vind, waar je zou voor moeten waken, ik ook, is dat je dus niet de hele tijd naar andere mensen gaat kijken en meegaat in die verhalen. Want je kan je zo laten meetrekken. Ik kan ook in het nieuws gaan duiken nu, zeg maar. Dan kan ik van allemaal dingen vinden. Dan ga ik het lezen en denk verdomme. En dan, dat mag niet. En dan voel ik dat zelf ook opkomen.
Ja.
Dat is ook...
Maar dan ga ik weer en nogmaals, je geeft daar tools voor en misschien heb ik de vraag 100 keer gesteld, maar hoe zorg je ervoor wat jou betreft dat die Pavlov, ik weet niet of het een Pavlov reactie, maar die reactie van wow, dat die
je kan het voor zijn, hè? Dus ik denk dat de core van mijn methode, zeg maar, wat ik doe is, zeg maar, dat als je Kijk, als je vanuit dankbaarheid en genoegen en vervulling en liefde zit, zeg maar, dan zit je daar niet.
Nee.
Dan hoef je er niet op te zoeken, ben je er niet, zeg maar. Hoe beginnen wij normaal gesproken ons leven of een dag in ons leven? Is eigenlijk gewoon op de nullijn, toch?
Ja.
Noem het lichamelijk homeostatus, zeg maar, gewoon de baseline. Een topsporter zal altijd zorgen dat hij eerst naar de +1 gaat voordat hij het veld opstapt om die wedstrijd te spelen, toch? Noem het training, voorbereiding, een muzikant ook, een artiest ook, noem op jij ook, als je hem ontmoet. Wat doen we met een dag uit ons leven? Doen we vaak helemaal niks. We blijven op de nullijn. We starten en uiteindelijk maken we allemaal dingen mee. En we landen eigenlijk aan het eind van de dag op de -1.
Ja.
Als je je leven of een dag uit je werk of je ziet van we leven in een super drukke tijd. Waar er onwijs veel gebeurt. Alles komt op ons af. Is super heftig. Om dan gewoon gelijk dat veld op te rennen is eigenlijk onmogelijk. Dus als je zorgt dat je zelf even 's ochtends +1 brengt, zeg maar, in je staat, in je bewustzijn, in je dankbaarheid, in je positieve dingen, ook in je focus voor de dag, dan ben je eigenlijk al gewapend in de dag. En dan zal je aan het eind van de dag misschien landen op 0. Met je bewustzijn ook.
Ja.
En dan kan je de volgende dag weer op.
In maar plaats niet in van de min.
Ik heb allemaal geleerd Ik ga eerst naar de 0. Of sorry, ik ga helemaal naar de min 1, min 2, min 3. Tot ik op de bodem lig. En dan leer ik wel eens een keer zo moeten leren om voor jezelf te zorgen.
Ja.
Maar dat zorgt dus ook voor dat als je de hele tijd in dat ongenoegen zit. Ben je niet van bewust, je wakker wordt, dan ben je gewoon op 0.
Ja.
Maar toch is het, zijn we hongerig. Ja. Dus en dan ga je dus ook mee in verhalen van anderen. En dan voelt het lichaam zo. En dan denk je dat jij iets tekort komt. Terwijl eigenlijk is gewoon een switch van mindset. Het is dus, en dat, daar gaat dit over waar Bondi gaat over. Hè? Vraag je niet af wat de dag jou brengt, maar wat jij de dag te brengen hebt. Gaat dit over, vraag je niet af wat andere mensen jou te bieden hebben, maar wat jij andere mensen te bieden hebt. En als je zo switch, als je 's ochtends dat in je mindset. In je mindset.
Ja,
de zet, mindset, ja. Set. Ja. Dan kijk je gewoon anders naar de wereld.
Ja, nou jij schrijft, ik ga je gewoon even quoten, want dat vond ik heel mooi. Wat niet in je zit, kan er niet uit. Uit een sinaasappel kan alleen maar sinaasappelsap komen. Geen appelsap of cola. Zo is het ook met ons mensen. Dus vul jezelf met liefde en dankbaarheid, geluk en warmte, humor en passie. En spuug zoveel mogelijk mensen onder. Het gaat er dus niet om dat je zoekt naar self-love, om op jezelf te geilen. Maar dat je zoekt naar de liefde in jezelf, zodat je die kunt delen met anderen.
Ja. Ja, precies.
Ja, dat is wel echt een mooie essentie. Het is, denk ik, de eerste keer dat je echt over het boek spreekt, omdat,
jij bent de eerste die het gelezen heeft.
Ja, lekker. Oké, top. Is er nog iets...
Ik heb het zelf nog niet eens gelezen. Okay,
nee, is er nog iets waarvan je denkt, misschien waar je van tevoren wel had gedacht, oké, daar gaan we het zeker over hebben. Waarvan je denkt, nou, dat is wel iets wat in Well Connected ter sprake komt en is nu... niet daarover gegaan?
Nee. Ik denk een beetje dat... Nee, denk ik eigenlijk dat we het meeste wel besproken hebben. Ook, nee. Ja, de force for good. Hè? Dus zorg dat je gewoon je inzet voor iets wat beter is, zeg maar, toch? Om iets te verrijken, zeg maar.
Ik heb dat nog niet zo specifiek benoemd. Dat zit heel erg in het begin. En we hebben het zeker net erover gehad. Dat dat een soort... jij noemt het een extra zintuigverbinding. Ja. Dat vind ik wel echt mooi om... Dus we hebben allemaal zicht, smaak, tast, reuk, horen.
Nou ja, ik denk wel... Kijk, uiteindelijk dat als je het afpelt, zeg maar... Dus ik zei, we hebben de binnenwereld en we hebben de buitenwereld. En in de binnenwereld kun je zeggen... Hè, heb je ziel, je energie. En je hebt je brein, zeg maar, je neuronen. En je hebt je lichaam, je biologie, je hormonen. Dus dat is belangrijk om te leren. En de buitenkant, zeg maar, van de wereld is eigenlijk je medemens, de aarde waar we gebouwd zijn, zeg maar, onze garage. En je hebt het universum, zeg maar, wat ik zie als de bron, zeg maar, waar alles is. We zijn gewoon een continu, een onderdeel van alles. Dus als je niet beseft of niet doorhebt wat er invloed op je heeft, is geluk of geluk of welzijn een toevalstreffer.
Ja.
Maar neem even bijvoorbeeld ook dat deel van het universum, wat vaak natuurlijk al een beetje vaag is van, ja, weet je wat, het universum, jezus, zo groot, fuck it, ik kan niet uitleggen hem op, terwijl het is eigenlijk gewoon niet eens zo ingewikkeld.
Nee, maar ik vind het toch ook wel, het is een beetje de vis in het water die niet weet wat water is. Zo hebben wij dat toch ook met het universum.
Ja,
toch?
Maar feitelijk kan je ook zeggen, het zijn gewoon kosmische orgies die de hele dag plaatsvinden, zeg maar. Elke ster, zijn zon en de hele dag beuken er atomen in en uit elkaar. Dat is bizar en dat komt uiteindelijk is het ooit op de aarde terecht gekomen.
Het is grappig, want jij schrijft daarover. En ik kom net uit Nieuw-Zeeland. Nou ja, we hebben daar nog een beetje over gehad. Je bent er ook geweest. Nou ja, als het gaat over... de kracht
zo
van een
groot
sterrenhemel.
Ja, bizar. Insane hoe dicht je erop zit. Ja. Zo. Je bent er gewoon bij. Je bent er gewoon bij.
Ja.
Dus het is ook... Nou, maar daar ben je bij. Maar als je dus ook bedenkt, zeg maar, dat... Kijk, dus als je gaat slapen, dan draai je uit het licht van de zon. Ik heb het in One End ook al beschreven waarom ik 's ochtends wakker word en waarom, hoe ik zo hoe, dan om 10 uur slaap. Maar als dus de dichtstbijzijnde connectie met het universum, even los van de wetenschap van oké, het is allemaal atomen en vibraties. Maar is het zo dat op het moment dat we uit het licht van de zon draaien, zeg maar, maken onze hersenen melatonine aan om te gaan slapen. Ons narcosevloeistofje, zeg maar. Dat betekent eigenlijk gewoon, oké, dan gaan nu alle systemen langzaam afbouwen. Ga lekker naar bed. Niet gaan nu Netflix kijken met een fles vodka of wijn. Als we wakker worden, we draaien weer in het licht van de zon. Dan maken onze hersenen, krijgen het seintje om serotonine aan te maken in de pijnopklier om ons te helpen waken. Dus dit is gewoon letterlijk, dat is onze verbinding met het universum. Oké, op het moment dat ik niet ga slapen als er melatonine in de hersenen wordt aangemaakt, of ik lig nog te tukken met een kater, whatever, omdat ik moe ben, terwijl er serotonine wordt aangemaakt, leef ik dus niet in sync met...
Fuck je dat systeem,
ja. En dan kan je zeggen, leef niet in sync met het ritme van de aarde. Dan leef ik gewoon niet in sync met het universum.
En mezelf ook
en dan
niet.
Met jezelf niet. Dus dan ben je eigenlijk off-sync. Dus dat zijn hele kleine dingen. Dus het is altijd gewoon eigenlijk zaak van binnenwereld, brein, lichaam, ziel of energie, en buitenwereld, universum, aarde en... medemens. We hebben het natuurlijk heel erg over de medemens gehad, wat tastbaar is. Deels met de aarde, ook, weet je wel, ja, eet gewoon en voel de aarde. We zijn ook natuurlijk disconnected, dus dat eenzaamheidsgevoel van... als je verbinding maakt letterlijk met de aarde, wat jij natuurlijk wel echt... Je doet het hier ook veel, maar ook in Nieuw-Zeeland helemaal. Dan ben je gewoon, voel je gewoon
één met
natuur.
De,
ja, weet je, Jezus, zo bruut. En dan ben je al verbonden.
Ja.
Dus als je je ook eenzaam voelt, of je voelt je minder verbonden, weet je wel, ja, ik snap het ook wel. Doe je schoenen uit, loop naar buiten met je blote poten, ga de modder in. Weet je, spring een sloot in. Of ja. Het is, we zijn zo, we zijn daar ook best wel ver van weg. Hè? Niet eens qua voeding alleen, maar ook qua hoe we zijn. Hoe loop, ja, voel je die natuur nog?
Ja.
Heel veel mensen zeggen, ja, ik ren altijd het liefst ook in de regen. Ik vind het zelfs altijd eigenlijk het lekkerste, want dan weet je gewoon, vaak.
Ja, zit je erin, ja, snap ik wel, ja. Eén ding heb ik hier nog staan, ik weet zelf niet zo goed meer wat ik ermee bedoel, maar over je intelligentie, intellect.
Ja. Nou ja, dat is een hele goeie. Dus intelligentie is eigenlijk weten zonder oordeel.
Weten zonder oordeel,
dat
is, ja.
Ja? Oké, okay, dus als je intelligent bent, een octopus hoeft geen oordeel te geven, toch? Als jij intelligent bent, dan weet je gewoon dingen. Je voelt het, maar je hoeft helemaal je oordeel niet te geven. Intellect of eigenlijk, is eigenlijk je analytisch brein, zeg maar. Dat heeft te maken met, ik vind wat van iets,
ja,
zeg
ja,
maar.
Dus intelligentie is eigenlijk meer ook intuïtie.
Ja, je kan ook intelligent zijn doordat je heel veel hebt geleerd.
Ja.
Maar het gaat eigenlijk om dat je niet probeert om met je analytisch brein een mening te gaan vormen. En wat ik wel ervaar, zeg maar, zijn mensen die vinden zichzelf heel slim door meningen te geven de hele tijd. Maar dat is voor mij niet slim.
Nee.
Snap je? Slim is namelijk geen mening geven over iets. Dus de hoogste vorm van intelligentie is knowing without judgment. En dat vind ik heel rijk. Dat mensen van je voelt dat iemand alles al weet. Maar als zodra je gaat naar meningen geven, verlaag je zelf eigenlijk en verdwijnt intelligentie.
Ja.
Maar ons hersenen, ons analytisch brein, heeft altijd als nodig. We rammen alles in een hok. Eerst ken ik het niet. Dan welk hok past het? En dan, als je nog een mening gaat geven, dat doe je dan. En als je daarop gaat zitten in uiten van ik vind dit en dat bij talks onder de noemer van ik ben slim en ik weet heel veel van dingen en ik vind dus van alles wat. Ja, dat heeft niks voor mij met intelligentie te maken.
Nee.
Dus intelligentie, kan je ook zeggen, is gewoon liefde. Dat is gewoon weten en zijn en alles respecteren en aandacht geven. Maar het wordt heel vaak verward.
Ja.
Heel vaak mensen denken, hey, we zijn heel slim en ik ga je mijn mening geven. Maar dat heeft er echt niks mee te maken. Als je intelligent bent, dan verdeel je ook niet. Dan is alles al verbonden en weet je dat eigenlijk ook.
Sluit je niet uit.
Ja.
Nee. Wat niet wegneemt, dat ik hoop dat jij met dit nieuwe boek bij heel veel talkshows gaat aan schuiven. Om wel dit te verspreiden. Dat gaan we zien. Het is net uit. Well connected. Ja, nee, ik ga het niet voorlezen. Maar ik wil alleen nog even zeggen, ja? Want normaal gesproken sluiten we altijd af met de dood. En het gaat niet over de dood, het gaat over het leven. Maar jouw boek sluit af met een ja, bericht eigenlijk voor je dochter.
Ja.
Hoe oud is Grace?
Mag ik voorlezen?
Ja?
9, ja.
Ze is 9, oké. Okay. Ja. Dus ze kan al wel lezen, maar het voelt gewoon heel erg... Ik weet niet hoe jij het bedoelt, maar het voelt gewoon heel erg dat jij dacht... Ja, hey, een boek. Nou ja, we hebben het er net over gehad. Als je dood gaat, ben je er niet meer. Dat boek, dat is er.
Ja.
En dus, nou ja, letterlijk zwart op wit.
Ja.
Dan ga ik aan jou vragen om het voor te lezen. En dat is toch een soort van bericht aan je dochter voor nu, maar ook voor altijd.
Ja, eigenlijk wel, nu het zo zegt, wel ja, heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Maar ik heb het wel eens. Nee, maar ik heb wel. Ik zit er wel ook. Ik moet zeggen. Oh ja, als ik nog iets is wat ik zou moeten toevoegen, mensen, of ze zeggen van. Ik denk dat ik gewoon elke dag zonder depressief of verdrietig te zijn, besef dat het leven, hoe wonderlijk het leven is, maar dat het ook echt eindig is. Ik zie mezelf ook gewoon dat ik er niet meer ben. Zeg maar niet als...
Ik ben gewoon heel bewust dat ik... Part of die wonderlijkheid misschien wel.
Ja, maar dat is ook part van de wonderlijkheid. Maar ik voel gewoon dat ik sterfelijk ben, zeg maar. En dat ik er gewoon niet meer ga zijn. Maar dat voelt voor mij juist alsof ik dus elke dag in die zin wil vroeg voor opstaan, het wil meemaken, het ervaren en het voelen. Want het geeft die drive, zeg maar. Dat maakt ook mijn keuzes heel anders, zeg maar. Omdat ik toch weet dat uiteindelijk het niet gaat om die verhuiswagen te vullen met spullen, zeg maar. Het heeft toch... Dus dat voel ik heel erg. En daar zit ook dan de emotie en het gevoel en de verwondering, zeg maar, van mezelf in voor het boek schrijven. Anders kan ik het ook niet schrijven. Nee. Dan toch, je moet het ook. Ik wil alles ervaren en voelen. En daar zit denk ik ook de lading in van dit bericht aan Grace. Alsof ik dan toch heb geschreven, alsof ik er dan niet meer ben. En dat is natuurlijk, maar het is natuurlijk iets wat ik haar mee wil geven. Ik zei net al, ik zie dus helemaal niks meer zonder bril.
Oh, sorry. Nee. Ik moet toch het brilletje op.
Zo, wow. Liefste Grace, het leven is een wonder. Laat het niet wegglippen. Sta open, wees ontvankelijk. Leef vol verwondering. Ontdek alle dimensies van het leven. Besef dat alles energie is en alles met elkaar verbonden is. Have an attitude of gratitude. Wees dankbaar voor het leven. Verkies geven boven nemen. Kom brengen, niet halen. Verrijk het leven van iedereen die je tegenkomt. Open je hart voor anderen. Geef jezelf elke dag. Vergelijk jezelf niet met anderen, hoe anderen vandaag zijn, maar hoe je zelf gisteren was. Zie de schoonheid in iedereen, ongeacht waar ze geweest zijn. Vraag je niet af wat de dag jou kon brengen, maar wat jij de dag kon brengen. En vraag je niet af wat anderen voor jou kunnen doen, maar wat jij voor anderen kunt doen. Vergeet niet om elke dag even naar buiten te gaan en elke dag een avond te genieten van de sterren die aan de hemel staan. Maak contact, lach, communiceer, verspreid liefde en positieve energie. Be the good vibe, be grace, be you, be well, be. Kus, papa.
Machtig, man. Een bericht voor je dochter, maar natuurlijk een bericht voor iedereen.
Ja, precies.
Ja. Er zal ongetwijfeld ooit een deel 3 komen. Ik kan niet wachten. Ik vind het machtig mooi wat je ons brengt. En,
dankjewel.
Nou ja, well connected, Tawe.
Dankjewel.
Ja. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom hier dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed. In stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.